Goedenavond allemaal. We gaan beginnen met de sessie over openbare ruimte en mobiliteit. Specifiek zit ik even te kijken wat hier zo erg piept. Geen metalen bij mijn weten, maar het gaat nu alweer beter, geloof ik. Een sessie over het in zaken het opknappen van de Dennenlaan in Zwanenburg. Het doel van de sessie is met elkaar te bespreken wat de situatie is in Zwanenburg, zowel met de raad als met het college, en te kijken of daar oplossingen voor te vinden zijn. De indiener is de HAP en die mag dan ook eerst het sessieverzoek toelichten.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het niet helemaal toelichten, omdat eigenlijk uit mijn verhaal blijkt dat ook het onderwerp van de sessie is. Voorzitter, deze sessie is in de Raad van 14 juli nogal ad hoc tot stand gekomen, naar aanleiding van de brief van de familie De Ruiter de Vouw. Het is daarom goed om nog even duidelijk te maken waarom mijn fractie hier nog een keer over wil spreken. Ik moet daarom even kort terug in de geschiedenis. Te beginnen met de vaststelling in de Raad van de leidraad inrichting openbare ruimte plus, oftewel de LIOR plus. Hij is helaas nu alweer over, want het wordt nu de DIOR. Dit gebeurde in 2000. Dat was nog aan het begin van de Phoenix-periode, waarin het bereiken van een hoge woonkwaliteit voorop stond. Het paste om de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte daarop af te stemmen. Dat werd gedaan met LIOR plus. In de praktijk kwam dit neer op een luxere vorm van bestrating, mooi vormgegeven straatmeubilair en bijzondere straatverlichting. Met de reconstructie van de Dennenlaan in Zwanenburg is kort erop begonnen. Afspraak was dat het in 4 fasen zou worden aangelegd, waarbij de eerste fase als pilot zou dienen voor de volgende fase. Toen deze pilot zo goed als gereed was, eind 2001, is er door een grote raadsdelegatie een schouw gehouden. Dat was behoorlijk schrikken. Ik noem een paar voorbeelden. Veel stoepranden waren al gescheurd of kapot gereden. Het bestratingswerk was op veel plaatsen aan het verzakken en slecht uitgevoerd. Van de stalen boomspiegels waren er verschillende stuk gereden. Fietsennietjes waren al krom omdat er tegenaan werd gereden. En zo kan ik nog wel even verder doorgaan. Maar vooral het slechte straatwerk triggerde mijn fractie om dit project fysiek in de gaten te houden. Wij hebben ons dan ook zeer verbaasd dat er na het afronden van pilot 1 geen evaluatie werd gehouden, maar direct werd doorgegaan met de tweede fase. Dat was voor mijn fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. Het college antwoordde dat er inmiddels gekozen was voor een hardere klinker. Maar toen er inmiddels aan fase 4 begonnen was, bleek het straatwerk nog net zo slecht als fase 1. Opnieuw hebben we dit zowel schriftelijk als in de raadsvergadering aan de orde gesteld. Vooral ook omdat bleek dat vooral mensen die minder goed te been zijn, moeite hadden, en nog steeds hebben, om sommige stukken van de Dennenlaan te begaan. Met ons hebben de dorpsraad en seniorenraad hier verschillende keren aandacht voor gevraagd. En de brief van de familie De Ruiter de Vouw is ook niet de eerste die we ontvingen. Helaas heeft dit alles niet tot verbetering geleid. De Dennenlaan is één casus waarover mijn fractie zich veelvuldig verbaasd heeft en je de vraag kunt stellen, leert de gemeente van haar eigen pilots? Maar we hebben op meer plaatsen moeten constateren dat inrichting volgens LIOR plus niet altijd succesvol is en achteraf nog wel eens heel veel geld kan kosten. Denkt u maar aan de bestrating in de componistenbuurt in Gretsenwoud. Ook daar is alles al eens een keer vervangen. Mijn fractie dringt erop aan en zal er ook steeds op letten dat bij nieuwe projecten en als we straks invulling geven aan een grotere woningbouwopgave, functionaliteit boven esthetiek gaat. Hoe nu verder? Mijn fractie hoopt dat het college erkent dat het in de Dennenlaan het verleden niet goed is gegaan en daar ook lering uit trekt. Er gaat in Zwanenburg veel gebeuren. Voor een groot deel ook in het gebied rond de Dennenlaan. Mijn fractie zou graag willen dat het college voor die tijd nog een keer inventariseert welke zaken er daar verbeterd kunnen worden en daarmee aan de slag gaat. Het gaat dan vooral om de begaanbaarheid naar het centrum voor mensen die moeilijk te been zijn. Die nu moeten worstelen om hun rollator op de stoep te houden en niet op de rijbaan terecht te komen. En dan even terug naar de brief van de familie De Ruiter de Vouw. Daar staan een aantal zaken in die eerder ook al eens besproken zijn. Zoals de vrachtauto's die over de kop van de Dennenlaan tussen het langzame verkeer doormanoeuvreren. Zover bij ons bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd. Maar als je de situatie gaat bekijken, staat je hart af en toe stil. is daar nu geen andere mogelijkheid voor te verzinnen. Bijvoorbeeld met venstertijden voor leveranciers en voor de rest afsluiten en omleiden. Een ander punt dat in de brief wordt aangehaald is geluidsoverlast van brommers en bepaalde auto's. Is het niet mogelijk dat er in het gebied en daaromheen een aantal gerichte acties plaatsvinden? Bromfietsoverlast heeft toch prioriteit in de politiejaarstukken? Ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar de inbreng van andere fracties en de reactie van het college. Maar hoop vooral dat deze situatie nu wel wordt opgelost, zodat we straks niet alleen een mooi nieuw, bruisend dorpshart voor Zwanenburg hebben, maar het gebied eromheen en er naartoe ook van voldoende niveau is. Dank u wel.
Dank u mevrouw Wensing. En dan zag ik mevrouw CD van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Na de ingekomen klachten te hebben gelezen, ben ik eens uitgebreid op een terrasje te gaan zitten. Aan de Dennenlaan neem ik kwalijk. Om zelf eens te kijken of de straat werkelijk zo druk was. En ik heb met een aantal mensen gesproken. Terwijl aan de ingang van het winkelgedeelte een 30 kilometer zonering wordt aangegeven, zijn er niet veel automobilisten die zich daaraan houden. Het verkeer raast door de straat. Ook de vrachtauto's wurmen zich langs de geparkeerde auto's en het wegdek zit vol met deuken en platgereden stukken. De mooie straatstenen lijken niet bestand tegen het zware wegverkeer. Het lijkt mij ook een redelijke vraag om de vrachtwagens te weren uit de straat of door middel van borden en venstertijden een andere regeling te geven. De wonderlijk aangelegde straat aan de kop heeft een gigantisch trottoir dat fietsers en scooters uitnodigt. En inderdaad fietst en scootert men langs de wandelende mensen waar af en toe bijna een kleine botsing of een aanrijding plaats heeft. En waarom doen die fietsers dat? De Dennenlaan is zo smal aangelegd dat een auto en een fietser niet naast elkaar kunnen rijden. Waarom, is dan ook mijn vraag aan de portefeuillehouder, is de weg zo smal en het trottoir enorm breed? Daar had makkelijk een fietspad aangelegd kunnen worden. Op de vraag aan de mensen of er wel eens politieagenten in de straat zijn om te handhaven, werd ik vrolijk toegelachen. De politie rijdt wel door de straat in de auto, maar stopt niet en aan handhaving wordt niet gedaan. Het lijkt me een redelijk verzoek om de politie eens te verzoeken een aantal dagen te gaan handhaven. Ik ben niet van de onmiddellijke boetes, maar een waarschuwing lijkt me meer dan op zijn plaats. Over flitspaden gaat de gemeente niet. En ook daarvan vindt het CDA dat het niet noodzakelijk is om meteen iemand op de bon te slingeren. Maar een gedragsaanpassing lijkt hier noodzakelijk. Voor wat het geluid betreft, de scooters met opgevoerde motors heb ik niet gezien. Maar ik was er dan ook niet 's avonds wanneer de jeugd zich verzamelt. Maar in die straat, die volgens mij in tegenstelling tot wat wordt beweerd in de brief die de klagers hebben ontvangen van de gebiedsmanager, nodigt deze weg wel zeker uit tot heel hard rijden. En zeker in de avond en in het weekenden, wanneer het verkeer rustig is en er minder mensen op straat wandelen. Het lijkt mij dat er ook nadrukkelijk nog eens naar de Dennenlaan moet worden gekeken en dat de klachten serieus moeten worden opgelost. En dan heb ik nog een laatste opmerking aan de portefeuillehouder. En het gaat niet zozeer over de aanleg van de straat. Maar misschien mag ik ook wat aandacht vragen voor het wat weinige groen in die straat. Het maakt het toch wat minder vrolijk daar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw CD. Wie mag ik dan het woord geven? Mevrouw Sets van D66.
Dank u, voorzitter. Afgelopen week had ik telefonisch contact met een bestuurslid van de dorpsvereniging Zwanenburg, mevrouw Vreeswijk. En zij bevestigde dat de bestrating slecht is, dat er veel vrachtverkeer door de Dennenlaan gaat. Rijdt misschien ook wel de bestrating stuk. En dat dit vrachtverkeer omgeleid zou moeten worden en dat er op gehandhaafd moet worden. Ik ben zelf vorige week gaan kijken en er is veel glooiend stoepwerk te zien. Vooral ter hoogte van nummer 79. Veel stoepwerk is scheef, hellend, niet waterpas. Ter hoogte van winkels en vooral rond nummer 33 en omgeving van de Dennenlaan. De bestrating ligt scheef en los tegen het pand van de Rabobank neergelegd, zag ik. Straattegels zijn ongelijk ter hoogte van nummer 40. En voorbij het tankstation, als je dan rekent vanaf de brug over de ringvaart aan de rechterkant, zit dat tankstation. Dat stuk weg, daar is het middenstuk van de weg helemaal uit elkaar gevallen. Veel straat- en stoeptegels zijn gebroken en of kapot. En wat onze fractie betreft moet dit straatwerk beslist opnieuw gedaan worden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Sits. Mag ik dan het woord geven? Ja, meneer Den Butter van ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook een beetje huiswerk gedaan. We zijn ook wezen kijken en hebben ook wel diezelfde dingen kunnen constateren. Uiteraard is het zo dat niet het gezicht is wat onze fractie voorstaat en volgens mij ook onze gemeente niet voorstaat. We zijn dan ook benieuwd wat de wethouder hierover gaat zeggen en hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden. Als het gaat om al de overlastpunten die zijn genoemd, herkennen we ook wel de moeilijkheid van dergelijke handhaving. En ook de motivatie van de brief van de gemeente, waarin wordt gezegd van mogelijk dat er wel wordt gehandhaafd. Er wordt wel gehandhaafd op brommers, maar dan niet wellicht specifiek op die plek. Aan de andere kant, het kan wel een goed gebaar zijn voor de omwonenden, dus dat er ook wel serieus naar gekeken wordt. Ook daar zien wij de antwoorden met spanning tegemoet. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Den Butter. Verder, prima, meneer Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. Nou, ik heb eigenlijk maar één klein vraagje, want ik denk dat alles al is gezegd door mijn collega-partijen. En dat is op welke termijn worden die stoepen in ieder geval netjes gemaakt in Zwanenburg. Op de Dennenlaan dan wel. Dank u.
Dank u wel, meneer Beuzenberg. Volgend de heer Tuning en dan mevrouw Butter. Meneer Tuning, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, de problemen zijn helder geschetst. Het doel van de sessie is ook helder omschreven. Ik bewaar mijn spreektijd tot na de reactie van het college. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tuning. Mevrouw Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, door iedereen is het inderdaad goed beschreven. Zoals meneer Tuning ook zegt, alles is gezegd. Ik heb het zelf vanmiddag ook mogen waarnemen. En mij rest puur de vraag, wanneer we het in 2001 constateren, hoe kan het dan in 2011 nog geen andere oplossing voor gekomen zijn? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Butter van Voortse. Dan hebben we mevrouw, heb ik het net wel opgeschreven, De Haan van Trots op Nederland.
Gelukkig zag je me. Daar ben ik al heel blij om. Ik kan me aansluiten bij de vorige sprekers. Echter is onze fractie wel tot de conclusie gekomen dat er hier toch over twee verschillende zaken gesproken worden. Allereerst over de slechte staat waarin de Dennenlaan zich op het ogenblik bevindt en hoe dat zo gekomen is. En verder, de brief van de familie De Ruiter De Vouw gaat meer over de handhaving en de misstanden in het verkeer en wat daaraan gedaan kan worden. Dat zijn wat ons betreft toch eigenlijk twee verschillende zaken die wellicht met elkaar te maken hebben, uiteraard. Interruptie.
Sorry, ik zag naar mevrouw De Haan te kijken. Het vindt ze vast leuk, want het gebeurt heel vaak, voorzitters, u over het hoofd zien. Meneer Wensing van, of mevrouw Wensing, gaat helemaal fout, van de hap.
Nee, ik wil nog even aan mevrouw De Haan zeggen. De brief van, die was dus de aanleiding om deze sessie aan te vragen. Wij begrijpen dat natuurlijk die meneer een heel ander verhaal vertelt. Maar dat was één van de onderdelen die heel slecht waren. Dus toen hebben wij het hele plaatje maar even compleet gemaakt.
Dank u wel, mevrouw De Haan.
Wat uiteraard heel erg goed is. En eigenlijk hebben wij daar alleen maar dezelfde vragen over als alle andere collega's. En wat wij ook nog ons afvroegen, of de mogelijkheid bestaat om enige schade nog te verhalen op aannemers voor ondeugdelijk gebruikt materiaal. Of dat eventueel nog kan.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Dan als laatste, als ik het goed heb, meneer Den Elzen van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hetzelfde als wat de GroenLinks aangeeft, normaliter. De vraag was dit soort dieven op de agenda staan om een afschrift van het antwoord. Nou, dat gaat de wethouder denk ik zometeen mondeling. Gaat hij dat geven aan de hand daarvan? Hebben wij eventueel nog vragen?
Dank u wel. Dan is het woord aan de portefeuillehouder. Ga je gang.
Ja. Mevrouw Wensing die vroeg van hopelijk wil het college toegeven dat het daar niet goed is gegaan. Nou, ik kan u vertellen dat het college wil dat van harte toegeven. Ik zal u schetsen wat er gebeurd is. U heeft het over Lior Plus. Nou, we hebben geconstateerd met elkaar dat dat nogal wat problemen heeft gegeven. Afwijkende maatvoering, materialen die niet gebruikelijk zijn. En u zegt functionaliteit, dat moet eigenlijk de voorkeur hebben boven esthetiek. Nou, dat is ook het onderdeel van de Lior, de duurzame Lior, ja, die het volgend jaar aan de raad zal worden voorgelegd. Ik heb begin dit jaar heb ik een gesprek gehad met de dorpsvereniging. En daar is ook aan de orde gekomen de staat waarin de Dennenlaan verkeert. Nou, ook een wandeling gehouden. Ik heb dat bekeken wat er aan de hand is. Ik heb er geen verstand van, maar dat was wel aanleiding om aan een ingenieursbureau, dat zal in maart ongeveer geweest zijn, een ingenieursbureau opdracht te geven om nou eens in kaart te brengen, een goed, deugdelijk onderzoek te doen. Wat is er met de Dennenlaan aan de hand? Want keer op keer wordt de straat wordt hersteld en na verloop van tijd zie je weer dat er sporen komen, ja, alsof het over een zandweg is. De conclusie daaruit is dat de fundering van de Dennenlaan te zwak is. En ook dat de gebruikte steensoort niet geschikt is voor zwaar verkeer. Dus als we de Dennenlaan nu weer gaan repareren, en we zullen dat zeker doen, hè, want het moet wel weer in staat gebracht worden, dan heeft dat nooit een blijvend resultaat. Nee, want als we met dezelfde materialen, met diezelfde fundering, als we dat herstellen, Dan kan ik u garanderen, na een half jaar dan zitten de gaten er weer in. Het is weer gescheurd, het is weer gebroken en er zijn alweer sporen zijn er gevormd. Ja, mevrouw Wens, ik vraag zich af, hoe kan het nou toch zijn dat als er in 2001 een soort pilot fase 1 gedraaid heeft, ja, dat daar toch op doorgegaan is zonder evaluatiemoment. Ik moet zeggen, ik heb het hele dossier laten liggen en daar ben ik dus niet achter gekomen. Ik heb wel een brief gezien, ja, dat zijn vragen geweest van de HAP. Dat was toen nog leefbaar aan maar meer, kan ik u zeggen, want ik heb hier een kopie. Aan meneer Van Groeningen en Chevalero die vragen hebben gesteld van wat is er nou gebeurd eigenlijk met die bevindingen die wij hebben gehad in 2002? Ja, kennelijk niet, want die straat was op dat moment was hij af. Er wordt gevraagd, zou je wat kunnen doen aan het vrachtverkeer? Nou, ik moet zeggen, vrachtverkeer, dat is vrij lastig is dat te weren en te handhaven. Denk aan de situatie in Beinsdorp, waar ook al heel lang een probleem bestaat over dit onderwerp. Ik heb eigenlijk, ja, de brief is mij voor geweest, want aan de hand van het rapport wat ik heb laten opstellen, wilde ik in gesprek met de dorpsvereniging en met de ondernemers en uiteraard ook met de raad om u voor te stellen en met u te delen hoe ik dat zou willen aanpakken. Want wat nu gedaan zou kunnen worden, dat is de straat laten zoals die is, een nieuwe fundering eronder zetten en zware stenen erin. Laat onverlet dat je dan nog steeds een smalle dennenlaan hebt en een brede stoep. Ik zou liever met de omwonenden het in het perspectief plaatsen ook van het nieuwe dorpshart, om te kijken of de dennenlaan volledig vernieuwd kan worden. Dat kost veel, daar heb ik wel budget voor nodig. Het standaard vernieuwen van alleen maar dus de huidige Dennenlaan met een nieuwe fundering en nieuwe stenen, ja, dat zou ik kunnen doen in 2013. Maar ik wil het, zoals ik net al zei, toch met uw instemming ook wat verbreden om te gaan kijken of we daar een mooie oplossing kunnen vinden die ook past helemaal bij de bedoeling van het Hart van Zwanenburg. En ja, inzichtelijk maken wat daar de kosten van zijn, ja, dat kan ik op dit moment niet doen. Het enige wat ik weet is dat het ongeveer een half miljoen euro kost, 450.000 euro ex-BTW, als je alleen maar het zand over de hele Dennenlaan doet en je legt daar nieuwe stenen in. Laten we nog eens kijken of er nog
Een interruptie van de heer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ja, u heeft het over de fundering en ik neem aan dat sintels zijn, dakpannen, gemalen puin en noem maar op. Want dan heeft u het over een fundering van de weg. Maar op het moment dat zo'n contract toch wordt afgegeven of ondertekend, dan heb je toch ook een garantiestelling dat daar zeg maar 40 of 50 ton overheen kan rijden. Dus ik denk dan dat er in het verleden met de contract besprekingen of in ieder geval de ondertekeningen daarvan, dat daar iets echt mis is gegaan. Want kijk, u heeft het ook over de fundering van de stoepen. Nou, daar rijdt geen vrachtverkeer. Daar lopen mensen, er rijdt af en toe een brommertje overheen. Maar ik denk dat daar, kijk, de fundering, je zit natuurlijk al van de schuinte vanaf de dijk naar beneden toe. En ik heb zelf een pandje aan de Binnenbroekendijk en daar hadden we ook altijd dat probleem. En als je daar een goede fundering, wat u zegt, met puin opvult, dan heb je dan toch een stuk minder probleem, hoor.
Meneer Beuzenberg, dank u voor de vraag. Hij sluit voor een deel aan bij een vraag die al gedaan is. Ik hoop dat er ook antwoord op gegeven is. Op zich hoeft u, denk ik, in mijn ogen meestal niet zo de details in, maar meneer Bak gaat er antwoord op geven, tenzij mevrouw Wensing eerst een aanvullende vraag heeft.
nou niet helemaal een aanvullende vraag, maar in 2004 hebben wij diezelfde vraag gesteld. En toen antwoordde het college dat het beleid van de gemeente is dat de verantwoordelijke aannemer ook zorg draagt voor voor de schade. En de staat ook, er worden schadeclaims ingediend. En dan is mijn vraag, zijn die ook inderdaad gehonoreerd?
Dank u wel voor de aanvulling. Had mevrouw Butter nog een vraag? Want ik dacht wel iets te zien net. Oké, dat was een gezamenlijke vraag. Mevrouw Cedé?
Ik had nog even een vraag over het weren van de vrachtauto's. Bij Bijnsdorp, als je door Bijnsdorp gaat, daar is geen andere mogelijkheid voor de vrachtauto's om richting Hillegom te gaan of richting Nieuw-Vennep. Maar hier kunnen de... Oh ja? Maar als je door de Dennenlaan wil, je kunt ook over de dijk gaan en je kunt ook gewoon venstertijden voor het laden en lossen instellen. Is dat niet mogelijk?
Ik stel voor dat de portefeuillehouder daar straks op doorgaat. Dat we eerst even bij de fundering blijven, zodat we geen verwarring krijgen. Hebben wij nog meer reacties op de fundering van de straat? Zo niet, dan eerst daar graag antwoord op.
Meneer Beuzenberg? Ik had nog één vraag. Als u een wethouder, als u een contract afsluit en van bestrating, dan zit daar toch sowieso al een termijn op dat er een garantiestelling wordt gegeven. En degene die die straat neerlegt, die is toch ook verantwoordelijk voor de fundering?
Oké, dan gaan we nu eerst naar de portefeuillehouder. Meneer Bak.
Laten we beginnen met de fundering op de stoep. Ik heb niet gezegd dat de fundering op de stoep niet goed is. Die heeft voldoende draagkracht. Nee, de fundering van de weg, ja, die is te zwak en de stenen die erop liggen, die zijn te zwak. U heeft het over het type fundering, het is menggranulaat. Alleen, het is veel te dun wat er ligt. Nou, dat is niet goed, ben ik met u eens. Wat er zou moeten komen, dat is zand. Een veel dikkere zandlaag. Want de grond die daaronder zit in Zwanenburg, nee. Maar ik wil graag, meneer Beuzenberg, straks, ik wil graag mijn verhaal even afmaken. De grond die daaronder zit is namelijk veel te zwak, die is veel te drassig. In 2005 en 2004 is gekeken of de aannemer aansprakelijk gesteld kon worden. Ik moet u zeggen, mij was het niet overkomen, maar in 2005 kwam men tot de conclusie dat dat niet mogelijk was. We zitten nu in 2011 en kan u zeggen, die termijn is al lang verlopen. Nu kunnen we geen aansprakelijkheid meer richting de aannemer kunnen we brengen. Maar in 2005 is het besluit genomen, op grond van het contract en de ruimte die daar kennelijk in zat, is het niet mogelijk om de aannemer aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit die geleverd is. Ik moet speculeren, maar ik denk dat ik ook ongeveer wel weet waar de reden daarvan is. Als je... Want de gemeente ging er toen vanuit dat de Weerbrug merendeels gebruikt zou worden voor het vrachtverkeer. En dat alleen verkeer naar de winkels toe door de Dennenlaan zou rijden. Nou, dat was moeilijk te handhaven. Het verkeer ging gewoon door. Op grond daarvan, van die aanname, is dus een veel zwakkere fundering en veel zwakkere steensoort gebruikt dan je zou moeten gebruiken als je weet dat de vrachtverkeer doorheen gaat. Los daarvan gaat ook nog eens de bus er doorheen. Nou, daar hebben wij natuurlijk heel weinig over te vertellen, want wij stellen niet de busroutes vast. Met andere woorden, die aannemer zou denk ik met recht hebben kunnen zeggen, het was uw idee op basis van uw eigen inrichting van de openbare ruimte om daar van die zwakke tegels neer te leggen. Als daar nu zwaar vrachtverkeer overheen rijdt en het gaat stuk, ja, moet u niet bij mij zijn. Ik kan me dat ook wel voorstellen uit het oogpunt van die aannemer gesproken. Maar wij kunnen daar dus nu geen geld meer voor halen. Ja, u heeft het over, mevrouw Cedé, over kan je ze weren? Nou, ik heb net al aangegeven. Dat is geprobeerd in de eerste 5 jaar van deze nieuwe eeuw. En dat is niet gelukt, want je zou bijna dagelijks moeten handhaven, dus daar een politieagent neerzetten, om te kijken of die vrachtwagens er niet doorheen rijden. Je kunt wel straks, als je gaat praten over een nieuwe Dennenlaan, die past binnen het hele beeld van het nieuwe hart, of je niet kan kijken naar remmende maatregelen die er zijn. En dat bedoel ik dus niet het aanleggen van hobbels en dergelijke. Maar of je niet wat meer kan doen om vrachtwagens daar buiten te houden. Maar vrachtwagens zul je daar altijd houden op dat tracé.
Mevrouw De Haan van Trots van Nederland wil even reageren op dit laatste punt.
Ja, voorzitter, ik wil dat toch heel graag betwisten. Wij hebben in Bad Oevedorp langs de ringvaart, ik meen sinds een tweetal jaar, een hoogtemeter staan die voorkomt dat daar vrachtwagens langs rijden, omdat het alleen maar geschikt is voor bestemmingsverkeer. En onze, Onze mening is dat dat ding zeer wonderwel zijn werk goed doet. En ik vraag me af waarom dat in Zwanenburg dan niet mogelijk is. Dan hoef je voor de rest geen gebruik te maken van politiekrachten, want dat apparaat doet zijn werk. En bedrijven die daar wel gewoon langs gaan worden geflitst. En die krijgen een prent. Zo eenvoudig lijkt het me toch.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Mevrouw Wensing.
Een van de redenen waarom het niet mogelijk is, midden in de Dennenlaan zit een metaalbewerkingsbedrijf. En die hebben enorme zware vrachtauto's. Die staan 's morgens om 6 uur al met draaiende motors om ofwel af te leveren ofwel aan te leveren. Dus zolang zo'n bedrijf in een straat als de Dennenlaan daar zit, hebben we een probleem.
Meneer Tuning had ook nog een reactie. Dank u wel, mevrouw Wensing.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik schrik nog wel een beetje met... laat ik het zo formuleren. Ik zit een beetje met het volgende. Het plan dat is niet goed uitgevoerd, dat zegt u. Het is gewoon verkeerd uitgevoerd. Maar het plan lag er op basis van een aantal uitgangspunten. En een aantal veronderstellingen. Namelijk een x-aantal vrachtbewegingen horende bij bestemmingsverkeer. Hoor ik u nu zeggen dat u dat loslaat en dat u uitgaat van een doorgaande vrachtroute en dat u daar dus de Dennenlaan op aan gaat passen? Want ik realiseer me heel goed dat u nog niet klaar bent met uw beantwoording, want de overlast komt nog. Maar dan hebben we toch wel een heel ander plaatje en dan snap ik dat u een ander budget nodig heeft. Maar ik schrik toch wel een beetje van uw antwoord.
Dank u wel, meneer Tuning. Dan terug naar de portefeuillehouder. Eerst even als reactie op meneer Tuning misschien.
Ja, dat is misschien wel het makkelijkste, meneer Tuning. Kijk, daar zou ik ook vreselijk van schrikken. Maar je hebt Albert Heijn, je hebt Dirk van den Broek, je hebt de bus. Er wordt dus gebruik gemaakt van de Dennenlaan door vrachtverkeer, wat een bestemming heeft en wat daar moet zijn. En er is een bestrating aangelegd die eigenlijk nauwelijks op verkeer berekend is. Dus het is niet de bedoeling om dat los te laten. En ik heb u net, wat ik net in mijn beantwoording ook aangaf, straks wil ik bekijken of er een mogelijkheid is om werende maatregelen te nemen. Want ik kan u vertellen, die zijn er op dit moment in de Dennenlaan niet en die zijn er dus ook nooit geweest.
Als eerste reactie van de heer Den Elzen, dan de heer Tuning.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had het eigenlijk richting tweede termijn willen brengen, alleen het wordt nu even wat uitgebreid, dus ik breng hem nu maar eventjes even in. In de voorbereiding, zeg maar, op deze sessie, deze problematiek, werd een historisch geheugen van de fractie ook eens geraadpleegd. En een van de dingen die toen de tijd zijn aangepast, en ik heb mensen iets horen zeggen over de smalle Dennenlaan en de brede stoepen, dat was nou juist het profiel van de weg. Door hem, zeg maar, smaller te laten worden en smaller te laten lijken, was onder andere de aanname gestoeld dat daardoor een hoop vrachtverkeer wellicht niet meer door die Dennenlaan zou gaan. Omdat ook toen men de verwachting had dat weren door middel van bijvoorbeeld de verbodsborden of uitgebreide venstertijden, dat niet helemaal mogelijk was om dit te kunnen doen.
Dank u wel voor die inbreng, meneer Tuning.
Op het gevaar af dat het een beetje been op tafel sessie is, waarin ik helemaal niet pretendeer verstand te hebben van welke onderlaag dan ook. Maar als u zegt, ik hou de uitgangspunten vast, namelijk het bestemmingsverkeer als zodanig. En ik neem aan dat het rapport toen op basis van het uitvoeringsplan vastgesteld is, met dezelfde aannames is gaan werken. Dan zou ik meer verwachten dat in plaats van dat u de fundering gaat aanpassen, u met maatregelen komt om het aantal vrachtbewegingen zodanig te krijgen dat die hoort bij de Dennenlaan. Maar nogmaals, u zei, u gaat een heel andere Dennenlaan aanleggen. En dan denk ik, van zitten we niet met een olifant of met een, hoe noem je dat? Nou ja, u weet het wel, hè, de mug en de olifant. Dus ik zit toch een beetje te zoeken naar, voor dit onderdeel in ieder geval, wat gaat u nou doen en wat heeft dat voor consequenties?
Dank u wel.
Ik wilde graag een antwoord geven.
Eerst even een antwoord van de heer Bak.
Met de huidige stenen die daar liggen, zal je altijd problemen houden, ook al laat je er maar 2-3 vrachtauto's per dag overheen rijden. Wat toen de aannames zijn geweest en de uitgangspunten, dat weet ik niet. Men zal het idee hebben gehad om op basis van het Lior een prachtige weg aan te leggen. Men heeft er onvoldoende rekening mee gehouden dat die zeer kwetsbaar was. En daar komen we keer op keer erachter, want in 2005 is de weg al een keer opgeknapt. Een paar jaar geleden is hij ook al opgeknapt. Nu moeten we hem weer opnieuw gaan opknappen. En iedere keer moeten we dat doen met diezelfde stenen die zo dun zijn op die dunne onderlaag. Dus dat is water naar de zee brengen. We zullen dus fundamenteel wat anders moeten doen op de Dennenlaan. De ondergrond verstevigen en een ander soort stenen daar gebruiken. Een ander soort klinkers. Want anders hou je het, al zou je alleen maar de bus eroverheen hebben rijden, hou je dat probleem daar.
Meneer Tuning?
staat, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of er is toen een heel fout rapport gemaakt op basis waarvan een uitvoeringsplan aan een aannemer is gegeven. Dus zijn we gewoon stom bezig geweest als gemeente. Dat klopt, want ik zie u ja knikken.
Nee, zie dat niet als een instemming, maar ik begrijp wat u zegt.
Maar zo moet het tweede is, wat mij dan verbaast, is dat we er nu in 2011 op deze manier over spreken, terwijl het probleem al in 2000, nou laat ik het niet overdrijven, in ieder geval in 2004 op het netvlies stond.
Dat is eerder aangemerkt. Ik stel voor dat de portefeuille daar straks nog even op reageert. Zijn er nog over deze onderwerpen punten? Want anders gaat het eerst even de portefeuillehouder zijn verhaal afmaken. Er is nog een tweede termijn, dus laten we daar ook gebruik van maken. Meneer Bak.
Ja, voorzitter. Meneer Tuning zegt, waarom is dat nu eigenlijk gesignaleerd? Het zal ook wel eerder gesignaleerd zijn en iedere keer werd die weg weer gerepareerd. Ik herhaal wat ik aan het begin gezegd heb, naar aanleiding van een gesprek wat ik heb gehad. En ziende de staat van de weg heb ik opdracht gegeven te onderzoeken. Ja, wat moeten we daarmee? En de conclusies die heb ik nu net met u gedeeld. Dat is die weg zoals die daar nu ligt, is niet geschikt voor zwaar verkeer.
Maar een interruptie van de heer Buisberg.
Voorzitter, met alle respect, maar u zegt net zelf dat in 2004 en 2005 daar de weg gerepareerd is. En ze zien dan toch, iedere aannemer ziet dan toch dat die fundering wegzakt. Dan ga je daar toch niet gewoon maar alleen een paar nieuwe stenen in doen, want je weet toch dat het verzakt. Dat snap ik niet. En dan denk ik dat we wel degelijk een punt hebben om dat te onderzoeken. Want nogmaals, kijk, de stenen gaan kapot doordat de fundering verzakt. Maar als je een steen neerlegt, of als je een vloer met stenen neerlegt en de fundering is goed, dan kan wel 200 ton overheen, hoor.
Ik denk dat ik hem even vertaal als de vraag, kunnen we niet bij het teruggrijpen naar de laatste keren dat het opgeknapt is om daar nog wat te verhalen?
Nee, want die aannemer heeft alleen maar gedaan wat hem opgedragen is. Om het nou, meneer Beuzenberg, ik weet niet, misschien bent u civiel ingenieur. Ik ben het dus niet. Dus ik kan maar alleen uitgaan op datgene wat ik lees. De aanhechting van de stenen is zo slecht dat ze over de ondergrond schuift. Daarom als je er ook fietst of rijdt, hoor je de stenen ook klepperen. Ze krijgen dus nooit contact met die ondergrond. Staat hier in een rapport. Als u dat wil, dan mag de raad er ook inzage in hebben. Ik heb ook nog een prachtige kaart die is getekend. Kan je exact zien waar de weg, de ondergrond te dun is en waar alle problemen zitten. Maar het heeft alleen maar te maken met het feit dat die stenen dus ongeschikt zijn voor het verkeer wat er overgaat. En op de vraag van, ja, 2004, 2005 hebben mensen dat toen niet gezien. Ik herhaal maar één ding, ik heb het wel gezien en ik heb opdracht gegeven. En ik doe nu, wat ik met u deel, is kijken naar een fundamentele oplossing voor Dennenlaan. Waar uiteraard ook de ondernemers en de dorpsvereniging, de dorpsraad mee betrokken wordt.
En dan verder met de antwoorden op de vragen.
Ja, volgens mij heb ik de vragen, die heb ik wel, want het waren meer opmerkingen in het algemeen. Ja, over een betere kwaliteit. Er waren maar weinig echte specifieke vragen. De vragen die er waren, heb ik naar mijn idee beantwoord.
Ik heb nog iets staan onder andere over overlast van brommers en scooters. Qua handhaving, hoe dat zit.
Ik moet u zeggen, daar heb ik geen idee van. Ik weet dat er gehandhaafd wordt, maar kennelijk wordt dat onvoldoende gedaan. Of is dat niet op alle momenten? Handhaven is sowieso niet op alle momenten. Ik heb de brief van deze familie gelezen en die zegt, ja, je zou het kunnen oplossen. Als je daar, en ik chargeer misschien hoor, als je daar dagen achter elkaar politieagenten neer zou zetten, ja, dat kan nou eenmaal niet. Handhaven doe je op bepaalde momenten. Er worden klachten geuit over sportauto's. Ja, ik weet niet wat voor auto's daarmee bedoeld worden. Ik kan me voorstellen als je daar woont en mensen rijden daar 's avonds over die smalle weg met een grote snelheid, dat uitermate vervelend en belastend is voor de bewoners. Het heeft ook veel te maken aan met de mentaliteit van de mensen die weg gebruiken. Het is een 30 kilometer zone, dus je moet er ook 30 kilometer rijden. Ik zal met mijn collega die zich ook daar, die dat in zijn portefeuille heeft, zal ik in ieder geval dit aan hem voorleggen om te kijken of we daar maatregelen kunnen nemen waardoor mensen bijvoorbeeld geflitst zouden kunnen worden of wat ook. Of in ieder geval een ander soort handhavingsproblemen. Dat is denk ik ongeveer, dat zijn de vragen geweest, voorzitter.
Mevrouw De Haan wil nog, en ik zie vanuit het CDA nog een opmerking over weinig groen. Mag ze ook zelf in de tweede termijn op ingaan, mevrouw De Haan?
Even over de handhaving van de 30-kilometer-zone. Ik heb wel eens aan een politieagent gevraagd waarom er langs de ringvaart niet gehandhaafd wordt op een 30 kilometer zone. Daar schijnen ze een speciale term voor te hebben. Ik weet niet meer wat die luidt. Maar dat is in ieder geval niet gebruikelijk binnen het politiekorps om daar überhaupt zomaar te handhaven. Dat mag wel bij 50 kilometer zones. Wat is nou exact de reden daarvan? En is dat net iets waar wij als gemeente aan kunnen werken, zodat ze dat wel doen?
Meneer Bak.
Waaraan, ik heb er geen idee van, moet ik u zeggen. Ik weet wel, er schijnt wel iets te zijn met de afstelling van die flitsapparaten bij 30 kilometer. Dat schijnt daar onzuiver te worden, dus dat gaat niet meer. Als je daar een agent neerzet en die controleert gewoon met zo'n lasergun, dan kan hij het heel goed doen. Maar we hebben niet zo gek veel agenten meer in de polder rondlopen. En dat maakt het probleem natuurlijk met het verkeer in die vreselijk uitgestrekte polder met zoveel wegen. Maakt het heel lastig om te handhaven. Bij 50 kilometer doet die flitskast het prima.
Daarmee is de portefeuillehouder ook door zijn tijd heen. Zijn er fracties die behoefte hebben aan de tweede termijn? Want we hebben al heel vragen gesteld. Ik zie mevrouw Wensing in ieder geval. Als er nog anderen zijn, anders. En mevrouw Zets. Okay. Mevrouw Wensing.
Voorzitter, dank voor de wethouder die zo eerlijk zijn vragen beantwoordt en ook zegt van ja, het is gewoon helemaal verkeerd gegaan. Dat is duidelijk. Nou, dat kunnen we met elkaar natuurlijk allemaal wel concluderen. De beantwoording van de brief van meneer De Ruiter de Vouwen, daar stond dus in: de Dennenlaan is geen straat die aanleiding geeft om juist op die plek te gaan rijden met een opgevoerde brommer of een bestuurder van een sportauto zich onbehoorlijk zal gaan gedragen. Dat antwoord triggerde mij om eens even heel lekker op een zondagmorgen, afgelopen zondag, op het terras te gaan zitten bij de brug van de Dennenlaan. En wat gebeurde daar? Ik verbaasde me er inderdaad over dat ze met een enorme snelheid van die brug afkomen. Hele mooie sportwagens met hele mooie mensen erin. Ik wist niet wat ik zag, maar ook brommers. Dus het geluid was echt oorverdovend. Dus die 30 kilometer wordt daar inderdaad niet gehaald. Ik sprak ook met bewoners daar en die zeiden: wat is er gebeurd met de verkeersdrempels die ons beloofd zijn? Ik durf het bijna niet in de woord te nemen, maar goed, in de mond te nemen, maar ik doe het toch. Inderdaad. In de brieven van 2004 staat door het college geschreven dat bij de inrichting er gebruik zal worden gemaakt van verkeersdrempels om op die manier het verkeer in ieder geval wat te temperen. Al dat soort dingen zijn niet gebeurd. Dus ik wil nog maar eens met klem zeggen dat de reden dat we deze sessie hebben aangevraagd is juist om de hele Dennenlaan te gaan verbeteren. Zeker nu we het hart van Zwanenburg krijgen. En ik hoop ook echt van harte dat de wethouder, en ik geloof dat hij dat ook gaat doen, met volle overtuiging zal gaan werken aan een goede oplossing. Ook graag de geulen in de weg weghalen, want ik reed op de fiets en ik denk, wat gebeurt er opeens? Ik gleed opeens zo een geul in. Allemaal van die dingen die er zijn. Auto's die op de stoepen geparkeerd zijn. Het is echt heel veel. Dus ik hoop dat u nog eens heel goed gaat kijken en er een goede oplossing voor gaat vinden.
Dank u wel. Dan,
alleen maar een glaasje, een kopje koffie.
Dan zag ik mevrouw Zets van D66.
Ja, dank u wel, wethouder, voor de beantwoording. Ik had voor de tweede termijn nog even twee vragen. Als eerste de Dennenlaan zelf. U zegt er zijn twee mogelijkheden. We knappen de straat op met extra fundering. Of we gaan de Dennenlaan volledig vernieuwen en dat in het kader van het Hart van Zwanenburg. Heb ik goed begrepen dat dat in overleg met de inwoners gaat? Want ik denk niet dat wij daar als gemeenteraad een mening over moeten hebben. Als de inwoners dat zelf kunnen doen. En als tweede vraag had ik nog het vrachtverkeer. Er is natuurlijk bestemmingsverkeer van vrachtverkeer, dat begrijp ik. De winkels moeten beleverd worden. Maar kan het ook zo zijn dat het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk omgestuurd wordt? Ook met borden. En ja, misschien wordt dat dan wel geschonden en trekt men zich er niets van aan. Maar nou ja, dan is er in ieder geval iets waar dan dus een keer incidenteel al niet op gehandhaafd kan worden. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Zets. Mevrouw Butter.
Ja, ik had nog heel even, voorzitter, de vraag over de fundering. Want u gaf aan dat de fundering van de stoep wel in orde was. Maar ik ben daar ook geweest en kan vertellen dat ik... Nou, dat is een survival op zich, qua bergen en dalen. Ja, nou, het is zo. En die verkeersdrempels, dat is wel... Ik begrijp wel dat ze er nog niet liggen, want met deze fundering hebben verkeersdrempels ook geen zin. Nee. Maar we moeten wel oppassen dat we natuurlijk geen tweede eierweg gaan creëren. Nee. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Den Butter.
Ja, voorzitter. Wat ik ervan begrijp is dat het inrichtingsplan van de Dennenweg, zoals het... in beginsel, of van de Dennenlaan zoals dat in beginsel was bedacht, te licht was om het verkeer af te wikkelen. Mijn vraag is eigenlijk van dat slechte plan. Komt dat meer voor en gaan we dat in de toekomst nog meer krijgen? Of zegt u, want u begon ook over een duurzame LIOR, zegt u dat de duurzame LIOR een oplossing is voor toekomstige plannen? Want ja, dit gaat ons een hoop geld kosten. Het zou jammer zijn als we straks een nieuw plan hebben die ook weer op verkeerde aannames is gebaseerd. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verder nog meneer Tinning voor een tweede termijn?
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is in ieder geval goed te horen dat tijdens het bewind van meneer Bak het niet zal voorkomen dat de verkeerde wegen worden neergelegd. Het zal hem niet overkomen zijn, zijn letterlijke woorden. Dat is goed om te horen. Het is wel jammer om te horen dat wij dus hebben lopen klungelen wat een hoop geld gekost heeft en een hoop geld gaat kosten. Wat dat betreft zou het een mooi onderzoeksonderwerp zijn van de Rekenkamercommissie. En tenslotte zou ik toch nog even willen opmerken, want u zegt ik heb natuurlijk budget nodig. Ja, nee, het enige wat ik daarover misschien wel met name naar mijn collega's zal zeggen, is dat het natuurlijk geen vrijbrief voor u is om hier maar de rekening te gaan neerleggen. Dat was het.
Dank u wel, meneer Tunning.
Mag ik daarop reageren, voorzitter? Ja.
Ja.
U zegt het al, meneer Bak en wethouder Bak heb ik vreselijk hoog zitten wat dat dan gaat en dat hij zijn uiterste best ook doet. Maar u kunt natuurlijk meneer Bak er niet op aan gaan kijken als er in het verleden zulke fouten zijn gemaakt. En dat hij zegt van ja, ik heb nu budget nodig, want het moet gehersteld worden. En in ieder geval zo aangelegd worden dat het niet meer verzakt.
Ik ga de gang om nog even te reageren. We hebben op zich nog wel de tijd, dus ik ben benieuwd. Ik stel wel voor dat we vooral niet al te technisch gaan worden in beantwoordingen zo.
Ik kan me nog niet betrappen op iets technisch gezegd te hebben.
Het slaat meer op het verleden over welke type fundering en dergelijke.
Maar even naar meneer Beuzenberg. Kijk, ik snap natuurlijk meneer Bak, die zegt het is een kans van hier Tokio om hier nu de rekening bij de raad neer te leggen. Want die wil tenslotte die Dennenlaan opgeknapt hebben. Dat snap ik. Maar het is natuurlijk geen vrijbrief om hier allerlei afwegingen te maken, integraal, die dan wel tegen elkaar afgewogen gaan worden. Maar dat snapt u natuurlijk zelf ook.
Ja.
Daar wil mevrouw Cédé nog even op reageren. Ik kreeg eerst mevrouw Cédé als reactie op u en de heer Tunning, mag u daarop reageren?
Ja, ik wil even reageren op het verhaal van meneer Tunning. U zegt, meneer Bak wil graag de Dennenlaan opgeknapt krijgen. Als ik zo goed luister, dan willen wij graag allemaal dat de Dennenlaan wordt opgeknapt. En dat de bewoners ook zijn te trappelen, want de brieven stromen binnen. Dus ik begrijp niet zo goed wat de opmerking daar aan toevoegt dan.
Nou, dat zal ik u vertellen, mevrouw Cédé. Er zijn in deze polder heel veel bewonersgroepen die heel graag hun weg opgeknapt willen zien. En als het alleen maar een kwestie is van één brief schrijven, één sessie eroverheen, en wij gaan het geld fourneren, dan zijn we heel raar bezig met elkaar. Dus ik reageer alleen maar op de opmerking die meneer Bak maakte. Ik heb natuurlijk budget nodig.
Om te voorkomen dat dit een oeverloze discussie hierover gaat, lijkt het me heel goed om als raad inderdaad vooral in de gaten te houden waar er allemaal dergelijke problemen zijn. Misschien, maar goed, dat is vanuit mij is een voorstel richting portefeuillehouder om eens even een inventarisatie te krijgen überhaupt. Maar ik hoop dat hij daar zelf op kan reageren, zodat wij inderdaad als raad een integrale afweging kunnen maken. Ik zie dat mevrouw Wensing wil reageren, maar eerst even de heer Beuzenberg, anders wordt hij ongeduldig.
Ja, nee, niet ongeduldig, maar ik vind wel, ja, je kunt niet tegen de wethouder zeggen dat als hij een probleem op wil lossen, dat hij dan aan het vissen is voor zijn centjes. Want u weet dat de honden ook van alles voor niks op straat doen en dat kun je van de wethouder niet verwachten. Ik vind dat als hij een weg op moet knappen, dan heb ik het toch heel netjes gezegd, hè? Ja, keurig toch, of niet? Maar ik vind dat als de Dennenlaan is nu ter sprake, nou, dan vind ik ook dat de heer Bak alle ruimte moet krijgen. En als u met voorstellen komt, dan zullen we die ook van harte steunen. Want ik vind sowieso dat alle wegen opgeknapt moeten worden die dat behoeft.
De simpele tegenvraag is dan, hoe gaat u dat dekken?
Iedereen wil. Ik krijg zelfs ook aan mijn linkerkant te horen. Meneer Bak, kunt u deze discussie in de snoer? Of? Nee. Eerst nog een reactie. Nee, mevrouw Wensing was eerst. Het spijt me, mevrouw Butter. Maar mevrouw Wensing richting de heer Tunning.
Ja. Meneer Tunning, ik vond het echt iets te kort door de bocht om te zeggen, nou, en dan komt er één briefje en dan wordt de Dennenlaan opgesteld. Want zo was het niet. Want vanaf het moment dat eigenlijk de Dennenlaan eerste fase is opgeleverd, zijn er tig brieven geschreven door bewoners, maar ook door de raadsleden. Dus het is niet zo dat we met één briefje opeens een zak met geld tevoorschijn gaan toveren. Dat vond ik iets te kort door de bocht.
Mevrouw Butter.
Ja, dank u wel. Maar ik denk dat we hier ook even een klein puntje missen. Want meneer Bak die heeft aangegeven dat er geld is voor de Dennenlaan. Alleen die verbreding van. Dat heeft meneer, heb ik net meneer Bak echt horen zeggen. Want hij heeft zelf al gekeken naar het feit dat. Dus,
mag ik eerst de heer Den Butter het woord geven? Dank u wel voor uw inbreng, mevrouw Butter.
Nou, ik voel wel een beetje met meneer Tuning mee. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat, omdat we nu deze sessie over de Dennenlaan hebben, dat dat geld ineens specifiek voor de Dennenlaan gereserveerd gaat worden. We hebben een beheer, we hebben een onderhoudsbudget. Daar zal voor een heel groot deel dat uitbetaald moeten worden. En ik vind dat het is een zaak van volgordelijkheid. Daar hebben we afspraken over gemaakt en die moeten we gewoon volgen. En daar is geld voor. En als dat tekort blijkt te zijn, dan zullen we dat in de begroting op moeten nemen.
Als laatste mevrouw Wensingen, dan ga ik terug naar de portefeuillehouder.
Ik heb begrepen van de bewoners van de Dennenlaan dat de brief er ligt, dat volgende week of in ieder geval de komende tijd de brief de straat open gaat. Dus kennelijk is dat budget al aanwezig.
Meneer portefeuillehouder.
Om nou te voorkomen, voorzitter, dat dit een hele warrige discussie wordt. Ook over het budget. Nee, ik reageer niet op een brief, meneer Tuning. Want ik heb het onderzoek gelast voordat ik die brief ooit onder ogen kreeg. Het is een nogal bijzondere situatie aan de Dennenlaan. De staat van die weg. Er zijn nog een paar plekken in Haarlemmermeer. Die zal ik nu niet zo noemen, want anders krijgen we daar onmiddellijk nu een discussie over. Maar de Dennenlaan dient opgeknapt te worden. Ik heb budget om noodreparaties te laten uitvoeren. Sterker nog, ik heb uit het reguliere budget wat ik heb, heb ik 4,5 ton, ik noemde dat bedrag net, heb ik ongeveer ter beschikking om de hele bestrating te vernieuwen en de fundering te vernieuwen. Mijn vraag is, en ik kan het zelfs nog naar voren halen ook, 2013 zou het kunnen worden in plaats van 2015. Wat ik u voorstelde was iets wat ik al anders bij u was gekomen, los van die brief, dat is nu we kijken naar het hart van Zwanenburg, hoe mooi dat wordt. Is het niet verstandig om in overleg met inwoners, maar ook met de dorpsraad en met de ondernemers, te kijken of de inrichting van de Dennenlaan zoals die nu is, de ideale inrichting is. Of we niet de gelegenheid te baat moeten nemen om dat beter in te richten. En dan kan ik u zeggen, denk ik dat ik met dat 500.000 er bij lange na niet kom. Ik vraag nu niet om krediet, maar het kan zijn dat ik tegen die tijd, we weten nooit hoe de wereld dan in elkaar zit, bij u kom, het plan aan u voorleg en met u ga bepalen of de mogelijkheid er is om daar krediet voor beschikbaar te stellen. Dan hebben we het in de juiste volgorde geplaatst. Mag ik, mevrouw Sets die vroeg iets over vernieuwen of repareren. Ik hoop mevrouw Sets dat door deze uitleg u die volgordelijkheid ook, dat het duidelijk geworden is. Vrachtverkeer Werenbrug, ja, dat zou over de Werenbrug kunnen gaan. Ik heb dat nu, omdat het al een paar keer zo vreselijk mislukt is, weet ik niet of dat lukt. En ik wil u, raad, geen beloftes en voorstellen doen waarvan ik niet kan garanderen dat het ook na te leven is. De verkeersdrempels, ik kan u vertellen dat die nu niet aangelegd moeten worden, want die geven overmatig veel trillingen, volgens de theoretische berekeningen van de ingenieurs die zich daarmee bezighouden. Meneer Tuning zegt, deze wethouder die geeft mij de garantie dat wat zijn voorgangers is overkomen, dat dat hem niet meer zal overkomen. Nou, ik moet u zeggen, ja, zonder daar enige grootspraak in te hebben, die kans is ook wat geringer, want ik ben erachter gekomen dat beheer en onderhoud nooit betrokken is bij het ontwerp van dit soort dingen, ook niet bij straten. Dus wat ik nu wil, is dat beheer en onderhoud aan het allereerste begin, dus niet alleen bij overdracht, maar het allereerste begin betrokken is. Want dat is nou net de afdeling die weet hoe je met materialen om moet gaan. Die weet hoe je dingen moet inrichten. En als die erbij betrokken zijn, is de kans veel geringer dat er van die rariteiten plaatsvinden. Even kijken, is er nou nog meer? Ja, slecht plan. Ja, nou ja. Slecht plan. Van wie was ook alweer? Ja, u zei dat ik heb gezegd dat het een slecht plan was. Ja, het is misschien niet eens een slecht plan geweest. Men heeft gedacht toen, we kunnen het vrachtverkeer weren. Men heeft gehoopt dat dat zodanig gedaan zou kunnen worden dat je toe kon met deze ja, inrichting. Men heeft de echte ambitie gehad om daar bijna een wandelpromenade van te maken. En dat is, het is geen werkelijkheid geworden. En aan ons nu de opdracht in het jaar 2011 om te kijken hoe we dat kunnen herstellen.
De bedoeling van die vraag was overigens, hoe het ontstaan is, dat heeft u wel helder geschetst. Maar hoe gaan we dat soort slechte plannen in de toekomst voorkomen? Of idylle in je hoofd, om het zo maar te zeggen.
Ik herhaal denk ik gewoon letterlijk maar even de woorden die ik net zei. Ik ben erachter gekomen dat beheer en onderhoud niet bij plannen werd betrokken. En om nou te voorkomen dat die gekkigheid plaatsvindt, de afdeling die er echt verstand van heeft, beheer en onderhoud, ik wil dat die in het voortraject al betrokken wordt bij de ontwerp van dit soort dingen. Straat en allerlei andere kunstwerken.
Meneer Dezenberg, u bent door uw tijd heen. Een heel klein vraagje. Laatste.
Nou, voorzitter, ik zou de wethouder toch willen vragen. Ik geloof niet in het feit, wel in u hoor, 100% vertrouwen erin, maar ik geloof niet in het feit dat in 2004 en 2005 daar wegen gerepareerd worden en in 2000 de weg aangelegd wordt, dat een aannemer niet kan zien dat die fundering wel of niet deugdelijk is. Dat kan er bij mij niet in. En ik hoop ook dat u dat met de aanbesteding van het nieuwe plan wat u gaat lanceren, dat u dat daadwerkelijk ook door een ingenieursbedrijf laat bebouwen en ook goed controleren of die fundering goed is, ja of nee. Dank u.
Dank u wel voor de nabrander. Ik miste de vraag, maar ik geloof dat...
Nou, ik kan me zo voorstellen, meneer Beuzenberg, dat uit alles wat ik nu heb gezegd, u ervan uit mag gaan, dat ik dat zeker wel zal laten doen, ja.
Zijn er dan verder nog reacties? Mevrouw Cedé, als laatste dan.
Nou, het klinkt allemaal heel erg voortvarend en daar zijn we als CDA natuurlijk heel erg blij mee. Ik had nog één opmerking geplaatst, eigenlijk was gewoon een klein vraagje, of er dan misschien wat groen bij mag. Want het is wel heel kaal in die straat. En voorlopig gebeurt er niet zoveel. Tenminste, het wordt niet helemaal aangepakt. Het zal wel aardig zijn, ook voor de mensen die daar wonen, als dat wordt aangelegd. Ik heb begrepen dat er vorig jaar hele mooie bakken hebben gestaan in de zomer. En die zijn allemaal weggehaald voor hele grote nieten om fietsen neer te zetten. Nou, kan u verzekeren, daar staat niet één fiets bij. En er zijn er heel veel die daar staan. Ja, nee, dat kun je allemaal niet van tevoren, dat begrijp ik allemaal wel. Maar misschien kan de straat wat een beetje opgeleukt. Dank u wel.
Wilt u daar nog op reageren?
Ja, ik kan er geen toezegging over doen, kan ik u vertellen. Want ik moet in zicht krijgen wat het kost. Ik wil ook weten precies hoe daar de ondernemers die daar zitten, hoe die er tegenaan kijken. Want op andere plekken doe ik dat samen met ondernemers. Die dragen wat bij, die doen ook een stukje onderhoud. En daar heb ik geen enkel idee van op dit moment hoe dat zit op de Dennenlaan.
Dank u wel. Dan komen we...
Zeker, nu we ook een sporthal krijgen. Dus.
Dank u wel. Dan komen we aan het einde van de sessie. Ik denk dat geconcludeerd mag worden dat er inderdaad lering getrokken wordt, in ieder geval door deze portefeuillehouder, over wat er in het verleden gebeurd is. De portefeuillehouder komt te zijner tijd met een herinrichtingsvoorstel, wat in overleg met de betrokkenen zijn, de inwoners en dorpsraad en ondernemers van Zwanenburg, opgesteld zal worden om te kijken wat voor weg het precies moet gaan worden. En vooralsnog wordt er eerst een noodreparatie uitgevoerd, zodat het weer even vooruit kan. Daarbij sluiten we deze sessie.
Dames en heren, het is 8:15. We beginnen met de sessie die dat gaat over de plannen voor het bouwen van een bungalowpark bij Fort Benoorde, Spaarndam. Welkom allemaal. We hebben 5 kwartier voor deze sessie en het eerste kwartier gaan we gebruiken voor 2 insprekers. Ik wil eerst inventariseren of hier de insprekers aanwezig zijn of niet. Die heeft ze wel gezien, mevrouw Butter. Zou een van jullie misschien de insprekers dan willen halen? Want we willen wel wat vaart achterzetten. Dat zou fijn zijn. Dank u wel. Terwijl de insprekers gehaald worden, heel kort nog even de spelregels. We hebben een uur voor de inhoudelijke sessie. GroenLinks heeft als enige fractie conform de nieuwe spelregels aangegeven iets meer tijd voor deze sessie te willen aanhouden. Dus in plaats van 4,5 minuten hebben ze 6 minuten gekregen. Meneer Van Dijk, haalt u een punt? Je stak je vinger op? Nee? Oké. Okay.
Wie gaat dat af?
Ja, dus even wachten op de insprekers op dit moment. Een moment. Zegt u? Insprekers genoeg, maar het is wel handig, denk ik, om degene die zich hadden aangemeld eerst te horen. Meneer Den Elsen, je had een vraag.
Even een orenvraag, ja. Mij was niet anders bekend dat we een kwartier eerder gingen beginnen. 8:15?
Ja,
nee, dat is een... Daar met de klokken lopen volgens mij. Maar nee, je loopt de klok anders. Want nog niet iedereen is er. Deze loopt voor.
Dat zou de verklaring kunnen wezen, dank u wel. Wat is volgens uw horloge het juiste tijdstip nu? Welkom.
Maar effectief zal het ons niet
zijn. Ik neem aan dat jullie de heren Pranger en Ziegelaar zijn.
Ja, sorry.
Oké, prima. Welkom bij de sessie over het Fort Benoorde Spaarndam. Wij beginnen in eerste instantie met 2 insprekers. Ik zou een van jullie willen vragen om in ieder geval hier naar voren te komen en jullie verhaal te doen. U heeft maximaal 5 minuten om uw betoog te houden. En het is wel handig om van tevoren aan te geven wie u bent en namens wie u spreekt.
Ja.
Ja, goedenavond allemaal inmiddels. Ik ben Jan Pranger van de Stichting Natuurbehoud Fort Benoorde Spaarndam. Wij zijn een organisatie die in feite probeert geluid gehoor te vinden voor een beter plan in Spaarn, voor de ontwikkeling van Fort Benoorde Spaarndam. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Wij willen u vragen om uw wethouder te adviseren om tegen het plan van het recreatieschap voor een vakantiepark op Fort Benoorde Spaarndam te stemmen. U kent de argumenten al, die hebt u van ons gehad. Het Fort Spaarndam kan het verkeer niet verwerken. Het landschap en de natuur wordt vernield en het fort wordt een ballenbak, om het zo maar even te zeggen. De bevolking is daar niet bij betrokken. En er is een goedkoper, levensvatbaar alternatief. Spaarndam, dat schattige dorpje, zoals het wel genoemd wordt, wordt een Marke 2.0 waarin de bewoners mogen figureren voor de toeristen. Hoe zou u het vinden als een bestuurder van Velzen zo'n verstrekkend besluit over uw woonplaats zou nemen? Niemand wil dit plan. Ook de ondernemers en de dorpskroeg niet. Zelfs het politieke draagvlak is minimaal. Alleen de gemeente Velzen, die de financiële vruchten, de OZB en dergelijke, kan plukken, is overtuigend voor. De buurgemeentes Haarlem en Haarlemmerlieden, die als eerste met de lasten te maken krijgen, want het gebied ligt als het ware in een hoekje in hun gemeente, zijn unaniem tegen. In de provincie is slechts 60% voor. En in Amsterdam is het een dubbeltje op de kans, 23-22 voor Landal. Totaal tot nu toe 50 zetels voor Landal, 70 tegen. We weten wel dat het niet zo werkt, maar dit geeft wel de grote verdeeldheid aan. Je kunt je afvragen, is hier dan wel sprake van draagvlak? Moet je dan aan zo'n ingrijpend plan beginnen? Wij vinden van niet. En bovendien, het schap heeft er nog op geen enkele manier een business case kunnen maken. Integendeel, gedeputeerde bond zegt zelfs in het openbaar dat het land al geen geld hoeft op te leveren. Volgens ons is dat politieke taal om te zeggen dat het plan geen geld gaat opleveren. Wat zijn dan de financiële scenario's? U zegt nu ja en het plan gaat gewoon door, maar de strikte voorwaarden gesteld door provincie en gemeentes drukken de winstmarge voor SB. Geen opbrengst voor het schap en mogelijk toeleggen. U zegt nu ja, maar door de juridische procedures en politieke ophef wordt de bouw uit of afgesteld. SB Bouw zal elke dag bij het schap een rekening brengen of een hoge claim neerleggen. De vastgoedjongens die winnen altijd wel. Ze zijn veel betere onderhandelaars dan overheidsorganen. Daar heeft iedere gemeente ervaring mee. U zegt nu nee en landen gaat niet door. De deadline van 31 december 2011 passeert en u bent zonder problemen van SB af. Zelfs eventuele afkoopkosten zijn vrijwel niet heel, want SB heeft nog bijna niks gedaan. En dan is er ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw plan met groot draagvlak onder alle belanghebbenden. Dames en heren, vernieling van het dorpskarakter van Spaarndam, onnodige vernieling van het landschap en de cultuur, verwording van het meest authentieke fort van de Stelling Amsterdam tot een pretpark, met de mogelijkheid van een kleine opbrengst voor het schap, maar een enorme kans op bestuurlijke, politieke en financiële risico's. Is dat dus u waard? Of bent u geïnteresseerd in een beter, goedkoper alternatief? Wij hebben hier een rapport gemaakt. We hebben nog een aantal exemplaren voor over. Als u ze wil hebben, dan moet u dat ons laten weten. Dank u wel.
Meneer Pranger, dank u wel voor uw verhaal. Zijn er nog vragen vanuit de fracties? Meneer Nomen, CDA, en dan mevrouw Berk, GroenLinks.
Ja, meneer Pranger, wat mij nou zo verbaast. Kijk, we zitten hier plotseling heel erg laat in het proces aan tafel om hierover te spreken, terwijl ik me toch kan herinneren dat de aanzet tot deze planvorming ergens uit 2007 dat dateert. Toen er al zeg maar een programma van eisen is vastgesteld en dat nadien allerlei plannen zijn ingediend. Bent u dan niet een beetje erg laat met nu opeens met een nieuw plan te komen? Had u dat niet veel eerder moeten doen?
Ja, dat wordt ons wel vaker gezegd. Kijk, we zijn al anderhalf jaar bezig hoor. Er zijn een aantal dingen over, er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats zijn we bij dat programma van eisen, daar is eigenlijk niemand bij betrokken. En we moeten er ook bij zeggen dat het programma van eisen eigenlijk zo is opgesteld dat je daar haast niet tegen kan zijn. Het is zo ruim opgesteld dat wij in eerste instantie gedacht hebben van nou, de garanties voor de natuur staan erin, licht, geluid en dergelijke, er moeten allerlei zaken voldoen. Daar kan niet veel bloed uitvloeien. Misschien is dat onze naïviteit. Wij zijn uitermate verrast dat zo'n plan als dit schijnt te kunnen voldoen aan het programma van eisen. En daar zijn wij niet bij geweest. Er zijn ook andere plannen ingediend die misschien wel veel mooier zijn, maar daar, ja, die selectie te hebben natuurlijk geen enkele invloed en ook geen wetenschap van zelfs. En als u vraagt van waarom hebt u niet eerder een plan ingediend, heel simpel, niemand was erin geïnteresseerd. Er was gewoon aan geen enkele kant een open deur om na december 2009 nog in gesprek te komen met de recreatieschap over werkelijke alternatieven.
Dank u wel. Mevrouw Berk?
Dat was gelijk mijn vraag. In hoeverre u in staat bent geweest om een open gesprek te voeren met het recreatieschap en in hoeverre u in staat of in de gelegenheid bent gesteld om met de heer Bond hiervan over van gedachten te wisselen. En ik ben heel benieuwd hoe hij daarop gereageerd heeft.
Nou ja, kijk, we zijn één keer ergens uitgenodigd. Het was afgelopen vrijdag bij de heer Ossel, wethouder van Amsterdam. Dat is de enige bestuurder die ons gevraagd heeft om te komen praten, die geïnteresseerd in onze standpunt is geweest. Uiteraard hebben we heel veel ingesproken en alle gemeentes. Ja, en dan wordt er beleefd geluisterd en vervolgens doet men een plas en gingen we door zoals het was. Vervolgens hebben we niks gemerkt. En uiteraard, we hebben onszelf ook uitgenodigd. We hebben ook een keer bij meneer Bond gepraat. Het was een beleefd gesprekje waarbij de belangrijkste opmerking was van hebt u 100.000 euro? Kennelijk is dat de enige reden waarmee kennelijk heb je dat geld nodig om te mogen meepraten.
Meneer Beusenberg?
Kunt u dat nog even nader uitleggen? Voor wie was die ton dan bedoeld?
Nou, dat snappen wij ook niet helemaal.
Dat snapten we ook niet helemaal.
Nee, nou in het gesprek was het verhaal van ja, we moeten het plan gaat 100.000 euro opbrengen. En als jij dat hebt, dan mag je ook meepraten. Bij een ander gesprek was het weer van, nou, die 100.000 euro, nou ja, dan ben je kennelijk financieel draagkrachtig of zo. Met andere woorden, ja. Weet je, het punt is, er wordt hier gewoon van alles geïnsinueerd. En eigenlijk komt het er gewoon op neer dat we mogen wel even aanschuiven. Maar we moeten vooral niet denken dat we invloed mogen uitoefenen.
Heeft u dat bijvoorbeeld tegen de PVV of aan de PVV verteld? Want dit vind ik toch wel een heel vreemd verhaal. Heb je 100.000 euro?
Ja, kijk, zover gaat het niet. Kijk, wij weten ook wel dat het zomaar een opmerking is die niks betekent. Maar het zegt alles over de mentaliteit waarmee het recreatieschap met burgers om wenst te gaan. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan of er nou een keer 100.000 euro wordt genoemd of een andere keer weer wat anders. Dat is niet zo. Maar goed, de PVV heeft natuurlijk wel flink geageerd in de provincie. Ook in de discussie met Bond, waarbij ze ook een flink punt ervan maakten dat gewoon burgers gewoon worden weggezet.
Ja, ik zou u toch willen adviseren om gewoon nog even contact op te nemen met de commissaris van de Koningin in deze. Want ik kan het niet anders plaatsen dan dat het niet echt normaal is
dat vinden wij ook.
In de politiek.
Ja.
Meneer Beesberg, dank voor uw advies. Mevrouw de Bree heeft een vraag. Ik wil voorstellen dat de laatste vraag is, zodat de tweede inspreker ook het woord kan voeren.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb de inspreker horen zeggen dat hij een goedkoper alternatief had. Is daar iets van op papier gekomen?
Ja,
heeft u?
Ja, u kunt. Ik weet niet wie er geïnteresseerd is. Ik heb er nog een aantal.
Oké. Okay.
Ja. Maar u kunt ze zo van me krijgen.
Sorry dat ik u onderbreek, maar heeft u dat ook kunnen aanbieden?
Ja, maar er is niks mee gedaan. Het is, fort kun je herstellen voor ongeveer 1 miljoen euro. We hebben daar een offerte van een aannemer, dus er is echt goed aan gekeken. En dat betekent herstel van het beton, het nieuwe dak, het ijzerwerk herstellen. In feite het fort in de staat terugbrengen zoals het... in nieuw staat terugbrengen, zoals het in het begin van de 20e eeuw was toen het werd gebouwd. Dan is het probleem van het verval van het fort over. Vervolgens kun je dan rustig nagaan denken over wat je met de rest van het terrein wilt. En kun je een proces ingaan. En dat proces is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat willen we met z'n allen? En met z'n allen, dat zijn alle belanghebbenden, omwonenden, maar ook bedrijven, ook het recreatieschap, ook de bedrijven die erbij betrokken gaan worden. Waarbij ook gekeken wordt naar alle waarden in het landschap, de natuur die er nu is, de natuur die iets kan worden, de cultuurwaarden, noem maar op, om tot een plan te komen wat gewoon breed gedragen is, waar wij niet dit soort politiek en juridisch gedonder, laat ik maar zeggen, gaat krijgen. En we denken dat het mogelijk is.
Wilt u even ronden, alsjeblieft?
Ja. Dus met andere woorden, ja, en dat herstel van het fort, dat 1 miljoen is op de kost van de aannemer gebaseerd. Maar er staat ook een stichting herstelling in Amsterdam klaar om dit als een... moeilijke jongerenproject uit te voeren. En dan praat je over 3 ton of zo.
Dank u wel voor uw inbreng.
Ja.
Ik wil u danken nogmaals. En de heer Ziegelaar vragen om naar voren te komen om zijn inbreng te geven. Ook voor u geldt maximaal 5 minuten. Ik geef even aan het begin namens wie u spreekt. Dank u wel.
Goedenavond, mijn naam is Ziegel Ziegelaar. Ik ben bestuurslid van Stichting Kraaienhof. En wij zijn 1 jaar of 10 bezig met de restauratie van het fort. Waarom zijn we daar al zo lang mee bezig? Dat doen wij omdat dit fort het laatste authentieke fort van de Stelling van Amsterdam is. Het is nog niet gerestaureerd. Daardoor hebben we de mogelijkheid gekregen om in het fort allerlei authentieke afbeeldingen aan te treffen die een prachtig tijdsbeeld scheppen van begin 20e eeuw tot aan 1955. Zelfs gedateerde zaken erin. We hebben daar het Rijksmuseum bij betrokken om te kijken of dit een daadwerkelijke waarde vertegenwoordigt. Dat doet het. Volgens hen. Wij zijn slechts amateurs, dus wij proberen professionals daarbij te betrekken die kunnen aangeven wat de waarde van het fort is. Niet zozeer in geld, maar in een maatschappelijke culturele waarde. Die is hoog. En waarom is die hoog? Omdat dit dus het laatste fort van de Stelling van Amsterdam is wat dit nog heeft. Onze inzet voor het fort is dan ook het behoud van het werelderfgoed. Wij maken ons ernstig zorgen over de plannen die er nu liggen, dat werelderfgoed eronder zal gaan leiden, omdat er in het projectplan allerlei zaken staan beschreven die dat werelderfgoed zullen gaan beschadigen. Wat meneer Pranger net al aangaf, de natuurwaarde rond het fort is daarnaast uniek. We liggen in een hoekje midden in de Randstad, maar je kan je banen in een oase van rust met broedende ijsvogels, lepelaars en andere zaken. Ik denk niet dat die beestjes blijven zitten als er zometeen 600 bezoekers langs en rond het fort gaan bivakeren. Het alternatieve plan waar steeds over gesproken wordt, dat hebben wij ook. Sterker, we hebben daar bewijzen van. Fort Bezuiden-Spaarndam is een dergelijk fort, alleen net iets kleiner dan Fort Benoorden-Spaarndam. En is reeds gerestaureerd met een zeer kleinschalige exploitatie met een kinderopvang en een kanovereniging en een heel klein restaurantje. Dat fort is gerestaureerd tegen zeer veel lagere kosten dan wat er nu in het projectplan wordt voorgesteld. Het is sterker zelfs, Fort Penningsveer, één fort verderop, daar is het dak ook gerestaureerd zojuist. En dat heeft slechts 170.000 euro gekost. Ik ga ervan stotteren. Dat staat niet in verhouding tot de plannen zoals ze er nu liggen. Natuurlijk is het fort in verval. We hebben onderzocht waarom dat is. Het blijkt zo te zijn dat we een scheur of 10, 12 hebben dat als die gerestaureerd zijn, het verval van het fort gestopt is. Dat betekent dat er geen noodzaak bestaat om daar een grote hoeveelheid geld in te pompen om dat dak te gaan herstellen. Want dat kan met veel lagere middelen, waarna je daarna kan gaan kijken van hoe krijgen we dit fort tot een educatieve waarde voor het nageslacht dit fort te bewaren voor de toekomst.
Dank u wel, meneer Ziegelaar. Zijn er nog vragen vanuit fracties? Mevrouw Berk, dan mevrouw Steffens en dan de heer De Nooijer.
Dank u, voorzitter. Als ik u zo hoor, kunt u hetzelfde bereiken, misschien zelfs meer, voor een fractie van de hoeveelheid geld die gezegd wordt. Hoe komt het dan dat het recreatieschap Spaarnwoude niet staat te springen om met u in zee te gaan?
Het recreatieschap heeft een procedure uitgevoerd met vanaf 2007 geloof ik, waar allerlei bedrijven konden inschrijven met plannen. Wij zijn daarbij betrokken geweest aan de rand, maar alles wat wij hebben ingediend is van de kaart geveegd. Punt.
En met welke motivatie?
Geen. Het schap heeft op een gegeven moment gezegd, er zijn 3 plannen over, daar selecteren we er 1 van. We hebben geen idee wat de andere plannen zijn geweest. Wij kennen alleen het plan van ESBI.
Dank u wel.
Mevrouw Steffens.
Ja, dank u, voorzitter. U geeft aan dat u zelf al een restauratie heeft vormgegeven, hè, van Fort Bezuiden, zoals u zei. Van een ander fort gaf u een financieel voorbeeld. En mevrouw Berk vraagt net eigenlijk terecht aan u van, goh, als u dan een plan heeft wat voor een aanzienlijk lager bedrag kan, hoe komt het dat u niet verder bent gekomen? Dat heeft u beantwoord, maar kunt u ook een inschatting maken over wat voor kostenplaatje we het hebben? Is dat te vergelijken met die restauratie van die 170.000 euro? Of waren de kosten van bijvoorbeeld dat Fort Bezuiden al veel hoger dan dat?
Die 170.000 euro gaat over het herstelde dak van Fort Penningsveer, wat dezelfde formaat heeft als Fort Benoorden-Spaarndam. Fort Bezuiden-Spaarndam is een stuk kleiner. Het aantal manschappen wat in Noord kon zitten was 288, in Zuid 166, om even de verhouding aan te geven. Dat Fort Penningsveer dak is dus gedaan voor 170.000 euro. Wij denken zelfs dat het voor minder kan op Fort Noord om het verval in ieder geval te stoppen, omdat we slechts die scheuren willen repareren. Dat zijn we nu in onderzoek aan het nemen met deskundigen op het vlak van ongewapend beton. En daar zijn er niet zo heel veel van in Nederland, want dat bestaat bijna niet meer. Maar we komen lang niet uit op de bedragen zoals ze door ESBI worden beschreven. Dus ik maak me wat dat betreft gewoon zorgen over een investering waarvan ik niet weet waar dat geld in gaat zitten.
Meneer De Nooijer.
Dank u, voorzitter. U zegt dat de plannen voor het fort schadelijk zullen zijn voor het fort zelf. Op welke manier? Welk onderdeel van die plannen? Want als ik over die plannen lees, dan lees ik van links tot rechts verzekeringen dat het fort gewoon goed behandeld wordt en dat ook de unieke tekeningen bewaard zullen blijven. Dus waar bent u heel concreet dan bang voor?
Nou, onder andere die afbeeldingen, dat is een mooi voorbeeld. Deze dingen zijn enorm kwetsbaar. Ze komen onder 4, 5, 6, 7 kalklagen vandaan af en toe. Wij zijn dus bezig geweest om deze afbeeldingen bloot te leggen. Het gaat een enorm werk worden om dat daadwerkelijk goed te conserveren en te restaureren. Als dat al mogelijk gaat blijken te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er zometeen een superette wordt gebouwd in het fort met behoud van dit soort afbeeldingen. Want daar komt een rek voor met spaarwater of iets dergelijks. Dus dat wordt niet meer zichtbaar, nogmaals, voor het nageslacht. En ik denk dat het voor dusdanige waarde vertegenwoordigt in zijn authentieke waarde zoals het nu is, om dat te waarborgen voor de toekomst. Daar maak ik mij ernstig zorgen over.
Zijn er nog meer vragen? Zo niet, dan wil ik de heer Ziegelaar danken voor zijn inbreng.
Dank voor uw tijd.
En overgaan naar de sessie aan zich. Aan wie kan ik het woord geven? Welke fractie wil het eerst starten? Sorry, neem me niet kwalijk. Mevrouw de Butter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad deze sessie aangevraagd en zoals al werd aangegeven, hij is vrij laat, maar ja, beter laat dan niet. Zeker nu wij als gemeente Haarlemmermeer de stakende, CQ beslissende stem hebben.
Alle andere gemeenteraden hebben hier reeds over gesproken. En enkeling ook op de valreep. Velsen stemde vorige week voor, maar met zienswijze. Haarlem ook vorige week, die is unaniem tegen. En gisteren bij Amsterdam was het ook spannend. 22 tegen en 23 voor. Ook hier geeft de wethouder aan dat hij niet onvoorwaardelijk akkoord gaat. Het standpunt van Haarlemmerlieden Sparenwoude is waarschijnlijk reeds bekend, maar die is tegen. Forza vindt het van belang dat wij als raad ook alle punten belichten en een weloverwogen stem hierover uit gaan brengen. Die niet alleen gebaseerd is op financiën, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het herontwikkeling van het fort en het munitiecomplex om het fort te restaureren en inkomsten te genereren voor het recreatieschap was het originele plan. Het fort Benoorde is aangelegd tussen 1885 en 1901 en maakte onderdeel uit van Amsterdam, van de stelling van Amsterdam en is UNESCO werelderfgoed. Het forteiland en zijn omgeving is van architectuur-historische waarde en heeft een zeer belangrijke natuurwaarde. Forza begrijpt dat vanuit het recreatieschap de herontwikkeling van het fort en het opknappen hiervan wenselijk is. En dat zij nadien het recreatief en cultureel willen openstellen is begrijpelijk. Nu al, daar het een authentiek terrein is, volledig in zijn originele staat. Bezoekerscentrum prima. Een klein etablissement waar we een kopje koffie of een kleine versnapering kunnen nuttigen, goed idee. Maar een supermarkt, of dan zo wel genoemd een superette, voor een bungalowpark dat op een piekdag 600 personen aandoet, gaat toch wel erg teniet aan de historische cultuur. Sorry, gaat toch wel erg teniet aan het historisch cultuur wat we nu op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. Wij vertrouwen erop. Dat er een mogelijkheid voor het recreëren binnen het recreatieschap moet komen van Sparenwoude, dat ondersteunen wij ook. Voor het goede ondernemerschap, de toerisme, de werkgelegenheid van het recreatieschap. Maar niet in dat munitiebos. Er zijn ook andere locaties binnen het schap die net zo of zelfs beter geschikt zijn. Wij vertrouwen erop dat SP-bouw een gedegen plan heeft gemaakt die voldoet aan het programma van eisen. Maar wanneer wij tot de conclusie komen dat de ene ontwikkeling de andere in de weg staat of aantast, en dat we gelukkig één ontwikkeling met gemak een paar kilometer kunnen verplaatsen, wat let ons dan? Wij zetten graag de voor- en tegens en onduidelijkheden van het plan even op een rij. De verkeersdrukte. Het is het grootste heikelpunt van alle gemeenten. Hoe gaat het... Het gaat hoe dan ook toenemen, ook wanneer alleen het fort een attractie wordt. Hierover bestaat erg veel onduidelijkheid. Er is een verkeersstudie gedaan, er zijn nu twee rapporten, verschillende uitkomsten. Welke klopt er nu? Wordt er naar beide gekeken? En welke verstrekkende gevolgen kunnen we voorzien? Eventuele verzakkende dijken. Financieel is het een bevordering voor de plaatselijke economie. Maar het originele inkomsten genereren voor het schap is ergens in deze plannen verloren gegaan. Er bestaat nog een grote onduidelijkheid over de inkomsten van het erfpacht en welke taken en kosten erbij gaan komen voor het schap. Tevens zijn er twee erg grote verschillende renovatiebedragen voor het fort op tafel gelegd. Eén door SP-bouw en één door de Stichting Kraaienhof of de Stichting Fort Benoorde. Het is een feit dat hier zeker nog goed naar gekeken moet worden of veranderingen kunnen worden gemaakt. Cultuur wordt er gegeven door de renovatie van het fort. Deze bijzondere combinatie van historisch cultuur gecombineerd met de natuur van het schootsveld en het munitiebos, zoals het authentiek is gebruikt en zijn geschiedenis eromheen, is een aanwinst voor de omgeving en een attractie op zich. Het bungalowpark biedt hier geen meerwaarde aan. Nu heb ik nog een aantal vragen. Klopt het dat wanneer het plan nu wordt stopgezet, de gemaakte kosten door SP-bouw die vergoed dient te worden om en nabij de 20.000 euro ligt? Wanneer er een deelplanwijziging plaatsvindt, zoals ik net aangeef dat we dus een deel gaan verplaatsen naar een ander gedeelte van het recreatieschap, wat zijn hier dan de kosten van? En wanneer de actievoerders daadwerkelijk naar de rechter stappen en hun gelijk halen, Wat zullen dan de kosten zijn? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Butter, voor uw inbreng. Ik wil u ook op wijzen dat u uw spreektijd met twee minuten heeft overschreden. Ik geef het woord aan mevrouw Berg van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Bij deze gemeenschappelijke regeling wreekt zich wederom het gebrek aan democratische controle. Zowel de gemeenteraden als de inwoners hebben maar beperkt inzage gehad en invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces. De plannen zijn als voldongen feit naar buiten gebracht. En naast de inhoudelijke kant hebben deze punten gezorgd voor grote onrust bij de betrokkenen.
Een interrupt van de heer De Hoorn van het PvdA.
Vindt mevrouw Berk dat als je een jaar lang bestookt wordt met allerlei informatie... ik had dat in mijn mail over een half jaar, maar ik heb nog eens teruggekeken, een jaar lang... dat we dan geen democratische controle kunnen uitoefenen?
Het feit dat alle gemeenteraden er nu over gaan bespreken... geeft al aan dat ook bij de gemeenteraden het gevoel is... dat we hier toch echt nog eventjes goed over moeten nadenken. En over de democratische en de invloed van de inwoners. U heeft gehoord van alle belangengroepen... dat zij keer op keer geprobeerd hebben om juist die gesprekken aan te gaan. Om de alternatieve plannen te horen te krijgen. Om redenaties te horen waarom hun plannen niet serieus overwogen zijn. Er is geen antwoord op gekomen, er is geen uitleg over gekomen. Hun plannen zijn totaal in de besluitvorming niet meegenomen. Zou dat wel geweest zijn, hebben ze daar nooit iets over vernomen. Dat vind ik geen democratische controle. Ik ga verder. Over de inhoud. Het behoud van de stelling van Amsterdam en de ecologische waarde van het gebied staan bij ons voorop. Al jaren roepen we als raad dat we over onze eigen ringvaart, over onze eigen grenzen moeten kijken. De wereld stopt daar niet. Binnen onze eigen gemeente besteden we heel veel aandacht aan de stelling. Ook de stelling stopt niet aan onze ringvaart. De omliggende natuur van het fort is een rustbroed- en fourageergebied voor zeldzame vogels zoals de lepelaar, de ijsvogel. Waar vind je dat bij ons in een randstad? Garanties dat daar geen verstoring plaatsvindt door al die mensen van de bungalows kunnen niet gegeven worden. Dus staat bij ons het voorzorgsprincipe voorop. Ecologie van zo'n gebied is snel vernietigd, maar moeilijk terug te krijgen als je er later spijt van krijgt. Het gaat bij de stelling ook om de beleving. Het mooie van dit fort, dit specifieke fort, is nog de onaangetastheid, de ongereptheid, de rust, de stilte, de combinatie van het groen en blauw. Het is niet zoals het fort in Vijfhuizen. Dit fort heeft zijn eigen unieke karakter. Dan de overlast voor de directe omgeving. In onze eigen polders geeft dit college voorrang aan verkeersveiligheid en de goede bereikbaarheid. Dat zou dus eigenlijk ook voor onze besluiten over de ringvaart moeten gelden. De smalle dijk van Spaarndam is absoluut niet geschikt om die toename van het verkeer te verwerken. Spaarndam zelf wil graag uitbreiden met een kleine woonwijk. En zelfs daar lopen ze al tegen de grenzen aan dat ze voor hun eigen inwoners geen huizen genoeg kunnen bouwen omdat verkeersdrukte dat niet aankunnen. En dan gaan wij wel toestaan dat er vakantiehuizen komen. En dat die de verkeersdrukte opsoupeert die de eigen inwoners voor hun woningen niet mogen hebben. Het recreatiegebied is 30 jaar geleden aangelegd juist als groene buffer tussen de deelnemende gemeentes waar wij er één van zijn. En wij hebben dus ook een verantwoordelijkheid om deze groene buffer zo goed mogelijk in stand te houden. En vooral kijkend naar de toekomst, ik noem alleen al de uitbreiding van het havenbedrijf richting Zijkanaal C. Het Rijk heeft destijds voor dit gebied... een soort bruidschap meegegeven aan het recreatieschap. 18 miljoen. Als reserve bedoeld voor een revolving fund. Dus het oorspronkelijke bedrag niet aanspreken... maar het rendement gebruiken voor eventuele investering en exploitatie. Sinds 2005 is dit fonds gedaald van 18 miljoen... tot nog geen 8 miljoen meer straks in 2012. Hoe kan dit? Bij nadere bestudering van de meerjarenrekening... zien we ook dat er ruim 1 miljoen onttrokken wordt... aan de bestemmingsreserve ten behoeve van de dekking kostenbeheer. En wij dragen als gemeente mede verantwoordelijkheid, omdat wij in het bestuur van dit schap zitten. Het lijkt erop dat de oorzaak van het financiële probleem niet bij de huidige crisis ligt, maar dat het al veel eerder is ontstaan. En met deze jaarrekening, die wij ter info hebben toegezonden, stemt ons college in, zonder vraagtekens. En juist van onze wethouder Financiën had ik hier een heel kritische houding verwacht. Want de vraag is, waarom moet dit landbouwpark nou juist hier gebouwd worden? Het wordt gebracht als een oplossing voor de financiële problemen. Het zou de manier zijn om het fort goed te herstellen en te behouden. Maar in de meerjarenbegroting is niets terug te vinden van enige opbrengst. Het is niet duidelijk wat er terugvloeit naar het fort. over de woorden van de heer Bont in de presentatie namens gedeputeerde staten kwam dat er ook uit. Geen businessplan, geen duidelijkheid hoeveel geld het oplevert, geen duidelijkheid wat het precies doet voor de restauratie van het fort. Er zijn alternatieven aangedragen door deskundigen voor het restaureren van het fort. Er zijn alternatieven te bedenken in het gebied van het recreatieschap waar zo'n park misschien wel zou kunnen als dat echt de oplossing zou zijn voor de financiële problemen. Er is een stichting die Fort de Zuiden al jaren goed beheert, restaureert en kans ziet om een goede maatschappelijke functie te combineren met de eigenschappen van een fort. Onze conclusie is dat GroenLinks is niet overtuigd dat dit plan het manier is om het fort te restaureren. Het is zeker niet het middel om de financiële problemen bij het schap op te lossen. Dat vraagt om andere middelen, andere maatregelen en wij zouden dit als raad ook serieus moeten gaan bespreken. Het plan brengt grote overlast voor het historische dorp Spaarndam, zorgt voor grotere verkeersonveiligheid. Het brengt schade toe aan het mooie, stille, natuurrijke karakter van het fort en de unieke eigenschappen van dit specifieke fort. Wij verzoeken onze collega-raadsleden om samen met ons hier negatief over te adviseren, zodat wij onszelf ook de tijd geven om de alternatieven dit keer wel serieus te overwegen en misschien ook voor het recreatieschap tot een betere oplossing te komen. Dank u.
Ik zie twee vingers opgestoken, de heer Nomen en dan de heer Horn. Interruptie richting mevrouw Berk?
Ja, zeker. Okay. Kijk, ik vind het op zich heel aardig dat mevrouw Berk een appel doet om nu over andere plannen te praten. Maar ik heb ook al eerder aangegeven, deze planvorming die dateert al van jaren her. En waarom op zo'n laat moment?
Als u zich niet goed kan herinneren, maar wij als GroenLinks proberen al een half jaar dit onderwerp naar een sessie te krijgen. En de vorige keer dat wij erover gepraat hebben, dat is meer dan een half jaar terug, was er binnen de raad geen meerderheid om dit naar een sessie te krijgen. Naar aanleiding van de discussie hebben wij aantal mensen gevraagd van spreek nu opnieuw in. Dat is 15 september gebeurd en naar aanleiding daarvan hebben wij kans gezien, dankzij mede de inspanningen van Forza, om dit alsnog naar een sessie te krijgen. Dus u moet mij niet vertellen dat ik de afgelopen half jaar niks heb lopen doen.
Meneer Horn?
Ja, in het licht van het verhaal van mevrouw Berk over de democratische controle heb ik daar toch wel een vraag over. Want er wordt nu democratische controle uitgeoefend over een dijk waar we niet over gaan. En over een uitbreiding van Spaarndam waar we niet over gaan. En de democratische controle die u 5 jaar lang had kunnen uitoefenen door alle begrotingen die we gekregen hebben ter goedkeuring en de jaarrekeningen. Daar heb ik u nooit over gehoord. Dat lijkt me toch een rare. Dus mijn vraag aan u, waarom heeft u niet eerder aan de bel getrokken?
Dat antwoord hebben we in feite al gehad. In ieder geval is het feit dat beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe er redelijk op vertrouwd heb dat we, aangezien wij onze wethouder financiën als vertegenwoordiger in het bestuur hebben, dat we er dan vanuit mogen gaan dat daar ook goed financieel bestuur gevoerd wordt. Als je dan een plan voorgelegd krijgt met de presentatie dat dit bedoeld is om de financiën van het recreatieschap op te lossen, dan ga je dus met grotere nauwkeurigheid naar zo'n jaarrekening kijken en dan komt er dus inderdaad wat ons betreft wat rare dingen uit.
Dank u wel. Aan wie kan ik nu het woord geven? Mevrouw Steffens van de HAP.
Ja, voorzitter. Ik dacht net even van, goh, wat moet ik nog zeggen namens mijn fractie na deze twee gloedvolle betogen. Die zijn ingegaan op de inhoud, op het verkeer, op cultuur, cultuurbeleving, maar ook alternatieve plannen en zaken die heel belangrijk zijn. Ik moet u eerlijk zeggen, ik steek als eerste hand in eigen boezem. Mijn fractie heeft zich hier het afgelopen jaar, laat ik het maar even zo zeggen, tegenaan bemoeid. Mijn collega meneer Heimeriks heeft een beetje gevolgd wat er aan bemerkingen en opmerkingen van groeperingen en personen is binnengekomen. En heeft ons uiteindelijk aangegeven, mocht dit in de periode, omdat hij er nu eventjes niet is, aan de orde komen, dan ga in gesprek. Maar ik zie op dit moment geen bezwaren. Ik zeg u eerlijk, wij hebben dat een beetje laten gaan. En zeker daar waar het gaat om de financiële verantwoording hebben wij ook puur vertrouwd op de aanwezigheid van onze portefeuillehouder financiën in het bestuur van het schap. Met alles wat we nu toch wat beter zijn gaan bekijken. Nogmaals, u mag mij van alles verwijten, maar dat mag u zichzelf dan ook. Heb ik toch nog een keer gekeken naar in ieder geval een aantal dingen die er door verschillende belangengroepen, noem ik het maar even, de laatste maanden naar ons toe zijn gestuurd. En een heleboel dingen zijn genoemd door de twee voorgaande sprekers. Er blijven voor mij eigenlijk, voordat ik hier een oordeel over wil uitspreken of een standpunt namens de HAP wil uitspreken, wat vragen over die ik wil stellen aan de vertegenwoordiger in het schap, meneer Nobel, onze portefeuillehouder Financiën en grootschalig groen. En ik wil eigenlijk eerst die antwoorden horen voordat ik verder onze standpunt in deze kenbaar wil maken. Ik zou heel graag willen weten, en ik moet het even anders inleiden. Ik was zeer onaangenaam verrast door een mailtje van 10 regels dat wij vandaag kregen. Dat het college kennelijk geen tijd had gehad sinds vorige week vrijdag om even op een briefje te schrijven welke inhoudelijke onderbouwing ze hadden voor het financiële argument dat ze ons vorige week hebben meegegeven. Ik denk dat als je in staat bent om op donderdag een belangrijke sessie te hebben over een groot onderwerp en op vrijdag al een brief bij ons te hebben, dat je dat ook kan als je dezelfde prioriteit geeft aan dit onderwerp. Maar daar heeft het college niet voor gekozen. Slechts vanmorgen kregen wij een briefje waarin stond van nou, u heeft toen gehoord wat de portefeuillehouder zei en dat is eigenlijk alles wat we erover willen zeggen. Nou, wat u toen gezegd heeft, en ik heb het niet helemaal op een papiertje geschreven, maar was zo ongeveer van, als we het niet doen, zit er mogelijk een gat in de begroting. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wij in ieder geval een vijfde deel daarvan zelf moeten ophoesten. En we hebben niet zoveel geld in de begroting op dit moment voor groen. Dus ja, dat zou heel onverstandig zijn. Maar mijn vraag is eigenlijk gericht ook vanuit die uitspraak van het college naar wat ik nu van de insprekers heb gehoord. Welke voorwaarden stelt het college morgen in de bestuursvergadering aan de orde? Daar waar het gaat om dit plan. Vindt u ook iets van die golfbaan waar al die andere gemeenten iets van hebben gevonden? Tot nu toe begrijp ik dat de Haarlemmermeer de enige is, als ik het goed begrepen heb, die onvoorwaardelijk voor zal stemmen. En als dat niet zo is, hoor ik graag een inhoudelijk argument waar ik vorige week, ik niet, maar waar Forza vorige week al om vroeg, wat we niet hebben gekregen. Ik zou ook graag van u horen, portefeuillehouder, wat u inhoudelijk vindt van het plan dat voor ligt. En wat u vindt van het voorstel dat nu door twee partijen is gedaan, dat de locatie mogelijk verplaatst zou kunnen worden, waarbij het plan wel kan worden uitgevoerd, maar een aantal van die cultuurhistorische consequenties mogelijk beperkt kunnen blijven. Ik zou ook graag van u horen, en mevrouw Berk heeft daarna gevraagd, of u de uitspraken die er zijn gedaan door vrienden van de Forte Spaarndam, met betrekking tot die bruidschat, noem ik het maar even, hè, het Revolving Fund, kunt u die ontkennen dan wel bevestigen? Dan heb ik daar ook duidelijkheid over. En ik zou van u willen weten of in uw beleving de veronderstelling die meneer Ziegelaar net heeft gedaan met betrekking tot het werelderfgoed, en dan heb ik het met name over datgene wat er met de muurtekeningen zou gebeuren op het moment dat we deze keuze maken, of u denkt dat dat een correcte veronderstelling is of niet. Dank u wel.
Mevrouw Steffens, dank u wel. Ook u heeft uw spreektijd glansrijk overschreden. De heer Jonkhout van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat ik mijn spreektijd niet ga overspreken, want ik ga het kort houden. Ook wij zijn als VVD verbaasd dat we nog een sessie hebben op het allerlaatste moment. Wij delen de opmerking van de PvdA in deze, ja, die kan ik wel onderstrepen. Wij vinden ook dat we uitvoerig geïnformeerd zijn eigenlijk door alle partijen. En daar hebben wij als fractie hebben wij die informatie ook tot ons genomen. En daar hebben wij ons standpunt op bepaald. Wij zijn wel positief over de herontwikkeling rond het fort.
Even onderbreken, mevrouw Berk wilt interperen.
Ja,
als u het gevoel heeft dat u goed geïnformeerd bent, kunt u dan met droge ogen zeggen dat u dit plan beter vindt dan de zaken die nu genoemd zijn? En hoe kijkt u dan tegen de zaken die de insprekers opgebracht hebben?
Ondanks dat ik er heel veel begrip voor heb voor de inzet, zeker van de insprekers, denk ik toch dat we hier een achterhoedegevecht aan het voeren zijn. Omdat ja, de plannen spelen al zo lang. En ik denk, maar dat is ook een vraag van mij aan de wethouder, volgens mij heeft mevrouw Steffens dat ook al gezegd, wel even kijken dat er financiële consequenties zijn. Die onderbouwing moet ik nog wel eventjes horen.
Ik krijg ook nog een vraag van de heer Van Bezooijen, zie ik hier.
Als ik meneer Jonkhout hoor zeggen een achterhoedegevecht, hoe plaatst hij dan de verhoudingen, de bestuurlijke verhoudingen over de stemmingen zoals die in de diverse gemeenten hebben plaatsgevonden?
Die moeten we even toelichten. Nu kan ik niet helemaal plaatsen.
Als Haarlemmermeer ja zegt, dan hebben ze een krappe meerderheid voor het plan. Zegt Haarlemmermeer nee, dan staken de stemmen. Dat is een uiterst wankel iets. En dan kunt u nooit zeggen van dit is een achterhoedegevecht. Want dit is natuurlijk iets wat heel breed en heel nadrukkelijk en heel inhoudelijk speelt.
Ja, dat ben ik met u eens. Maar dan vind ik wel dat het allemaal vrij laat is ingezet. En dat bedoel ik met een achterhoedegevecht.
Ik interpreteren.
U kent de zegswijze beter laat dan nooit. Hij is vanavond al eerder genoemd.
Met je betoog.
Ik ken de zegwijze, dank u wel. De VVD is positief over de ontwikkeling rond het fort. Ook wij zijn natuurlijk niet doof voor de argumenten van de tegenstanders, maar de voordelen wegen wat ons betreft zwaarder dan de nadelen. Naast de restauratie van het fort zal het de bouw bungalowpark zorgen voor meer toerisme, welke weer zorgen voor inkomsten, voor bijvoorbeeld winkeliers in de regio en voor werkgelegenheid. En dat...
Heer Jonkhout, ik moet u weer onderbreken.
Ik wil weer geen onderbreken.
Mevrouw Butter. Ik ben mild voor u.
Ja, heel aardig, dank u wel. U heeft het over voordelen. En welke voordelen zijn dat dan? Oh, sorry, die komen nu.
Die noemt, ja, maar nu stak ik een vinger op. Dus waarschijnlijk heeft het toen uw vraag in uw hoofd gehad en niet geluisterd. Maar dan zal ik het nog eens herinneren. Naast de restauratie van het fort zal het te bouwen bunkerpark zorgen voor meer toerisme. Welke weer zorgen voor inkomsten. Voor bijvoorbeeld winkeliers in de regio en voor werkgelegenheid. En dat moet een ondernemerspartij als Forza natuurlijk aanspreken. Ah, helemaal goed. Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Om af te ronden. Wij willen de wethouder ook steunen in zijn toelichting op 15 september. Dat hij een positief oordeel gaat geven over de herontwikkeling. We willen wel iets meer, en dat zei ik sowieso, iets meer horen over de financiële onderbouwing. Mocht het plan alsnog niet doorgaan. Wat dan de gevolgen zijn. En dat wil ik er even bij laten voor nu.
Dank u wel voor uw eerste termijn. De heer Van Bezooijen van ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook even zitten denken, net als mevrouw Steffens, van er zijn natuurlijk een aantal betogen gehouden. En die waren wat mij betreft voldoende duidelijk. En die hebben veel meer kunnen zeggen dan ik had kunnen verzinnen. Ik heb al eens eerder in deze zaal gezegd van als mevrouw Berk gesproken heeft, dan zwijgen wij respectvol. Herinner je het nog? Dat is natuurlijk duidelijk, zeker als je een historica in je fractie hebt. Veel onduidelijkheid. Het was al even, de teneur van mijn inbreng was al even te horen, denk ik, in de interruptie richting de VVD. Als er stappen gezet moeten worden, waarbij er onvoldoende duidelijkheid is hoe de verkeersdruk op een adequate manier kan worden geregeld, afgeregeld. We hebben vanavond beneden in de zaal hebben het nog over het centrum Hoofddorp gehad en alle congestie, et cetera. Van ook daar in dat gebied en juist in dat gebied met een natuurwaarde, met een flora- en faunawaarde, dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan. Als er ook onvoldoende duidelijkheid is over het financiële rendement wat deze hele operatie en die hele ontwikkeling waarbij je letterlijk en figuurlijk een gebied op de kop zet, doorvoert, dan is dat niet anders dan vertrekken, een route uitzetten, de mist in. En dat past wel bij de tijd van het jaar, maar ik zou dat bestuurlijk en beleidsmatig niet voor mijn rekening willen nemen. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. En wie kan het woord geven? De heer Hoorn van de PvdA. Ik heb de heer De Hoorn het woord gegeven, dus gaat hij gang.
Ik wilde mijn buurman voor laten gaan, want ik dacht dat ik hem zijn punt inpakte. Ik heb me al eerder mijn verbazing over uitgesproken dat wij zo ter 11e uren, ter 12e uren, 1 minuut voor 12 deze sessie houden. En dan vind ik het prima als mensen zeggen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar dan moet je dat ook weer halverwege doen, hè, want anders dan gaat dat mis. En als je zegt beter later nooit, dat is een hele gevaarlijke uitspraak in bestuurlijke land. Want je moet natuurlijk ook bestuurlijk consistent blijven met alle verwachtingen die gewekt zijn. Dus dat, daar schaar ik me niet achter. Maar had u dat halverwege gedaan, dan hadden we daar goed over kunnen spreken. Ik wil er wel op wijzen dat de meeste bezwaren die er bij de andere partijen, bij de andere gemeenten zijn geuit, op het ontsluitingsvlak lagen. En dat is toch heel wat anders dan wat de twee insprekers hier komen brengen. En op het ontsluitingsvlak, natuurlijk moet er daar natuurlijk goed naar gekeken worden. En er is naar gekeken, moet misschien nog een keertje naar gekeken worden. Misschien moet Landal daar een klein beetje slimmer in worden. Hè? Ik bedoel, dan iedereen moet er altijd om 11 uur uit. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, de ene helft om 10 uur eruit, de andere helft om 12 uur eruit. Dan spreid je een beetje de stroom van auto's. Kun je allemaal goed over nadenken. Maar ik denk niet dat daar het grote probleem hoeft te liggen. Tweede punt is...
Mevrouw Berk, heel kort...
Heel kort dan. Ik heb hier de besluitvorming en de punten waarom het in Haarlem afgekeurd is. Dat waren precies dezelfde punten als die hier ook naar voren. Men is er niet van overtuigd dat deze variant de beste manier is. Ze hebben het over de verkeersontwikkeling, maar ze hebben het ook over het verstoren van, van de natuur en de natuurbeleving. En het feit dat dit financieel niets doet voor het recreatieschap en dat er geen duidelijkheid is wat het überhaupt oplevert. Dus Berg, dat zijn precies dezelfde punten.
Wat is je vraag?
Meneer Hoorn zegt dat bij de andere gemeenten die tegengestemd hebben, veiligheid en verkeer alleen het enige punt waren. En ik betwist dat en ik bewijs dat dus door de stukken die vanuit Haarlem gekomen zijn.
Meneer Hoorn, gaat het door alsjeblieft.
Nou, ik heb gezegd dat dat het belangrijkste punt was. En natuurlijk zijn er veel meer genoemd en die komen altijd netjes in een verhaaltje terecht. Ik heb contact gehad met mijn broeders in Haarlem en het bleek dat daar vooral de ontsluiting het grootste probleem was. En het tweede punt wat hier in ieder geval aangehaald wordt, dat zijn de culturele historische waarden en de natuurwaarden. Die hebben wij natuurlijk ook hoog zitten. Ik ga ervan uit dat daar allerhande garanties voor worden gegeven. Die stonden ook in het programma van IJzer. Dat zal misschien verder uitgewerkt moeten worden. Maar ik vind ook een beetje, met alle respect voor de insprekers die die natuurlijk veel werk in hebben gestoken als vrijwilligers. Maar het heeft wel een beetje weg van die bioloog die ik ken, die altijd bij een zeldzaam bloemetje zegt, die pluk ik. En als ik dan vraag waarom pluk je hem dan, dan zeg je hij moet vooral zeldzaam blijven. Ik vind dat als hier cultuurhistorische waarden aanwezig zijn, dan mag dat best. Nou, het was mijn eigen broer, dus dat kan niet hebben. Dit vind ik best dat die uiteindelijk gewoon ook voor iedereen opengesteld kunnen worden. Natuurlijk moet er een garantie voor zijn dat het niet vernield wordt of dat het niet op een andere manier vergaat. Wij zullen gewoon steunen dat dit plan voortgaat.
Wel, maar nu het woord aan de heer De Nooijer van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Het recreatieschap wil een bungalowdorp laten bouwen op een oud munitieopslagterrein uit de Koude Oorlog bij het sportbenoorde Spaandam. Met de opbrengst van dat project wordt ook het fort zelf wat zwaar verwaarloosd is opgeknapt. En als ik dat zo bekijk, dan denk ik van ja, dat lijkt me eigenlijk gewoon een goede zaak. Wat is daarop tegen? Als je gaat, bedoel, natuurlijk, er zijn natuurwaarden, er zijn verkeersmaatregelen, het verkeer zal toenemen. Maar dat is ook, als je dat bungalowdorp ergens anders bouwt, dan neemt ergens anders het verkeer toe. Met andere woorden, op zich denk ik van, goh, wat is erop tegen dat het recreatieschap dat doet? Wat ze eigenlijk doet is verwezenlijken, waar ze voor in het leven geroepen is, het mogelijk maken van recreatie. In een gebied wat eigenlijk best de moeite waard is om in te recreëren, Spaarndam en de Mooie Nel. Ik zie daar niet zo'n bezwaar in. Wat natuurlijk wel zo is, dat dit soort maatregelen altijd gevolgen hebben. Gevolgen voor het verkeer, gevolgen misschien voor de natuur. Maar wat ik denk is dat er zijn bij dat gebied, het ligt in de gemeente Haarlemmerlieden, Spaar en Wouden, er zijn drie overheden bij betrokken, of misschien twee overheden en een semi-overheid. Ik weet niet precies wat het recreatieschap voor. Dat is een gemeenschappelijke regeling. Er is een gemeente bij betrokken, er is een provincie bij betrokken. Ik denk dat die goed in staat zijn om maatregelen te bedenken. Om zeg maar, de toename van het verkeer te compenseren of daar maatregelen voor te nemen. Ik denk dat die ook heel goed in staat zijn om te kijken naar het werkelijke verlies aan natuurwaarde. En dat het ook voornamelijk hun zaak is. Als gemeenteraad besturen wij op hoofdlijnen binnen onze eigen gemeente. En dan wil ik me niet aan detail gaan bezighouden met een probleem wat binnen een heel andere gemeente speelt. Dus
u ontlokt een aantal vragen uit bij twee fracties, mevrouw Steffens
ja.
En mevrouw Butter. Ik wil vragen echt heel kort te houden, want we willen ook de ruimte hebben voor de tweede termijn.
Hele korte vraag, meneer De Nooijer. Ik begrijp wat u zegt. Ik kan het niet met u eens zijn, maar ik begrijp het wel. Heeft D66 ook nog enige interesse om te weten hoe de financiële achtergrond zit van dit verhaal? Want daar hoor ik u niet over.
Nou, wat de financiële achtergrond betreft, begrijp ik dat uit de erfpacht uit inkomsten, dat die naar het recreatieschap gaan en dat die voor een deel gebruikt worden om het fort op te knappen. Maar een heel precies beeld heb ik daar niet van. Maar
Mevrouw Butter, een vraag?
Ja, een korte vraag. Het ligt ten eerste in Velsen, maar de ontsluiting zit weer op Sparendam. Dus het heeft gemoeid met twee gemeenten. Vervolgens ook nog eens Haarlem, die er last van gaat ondervinden. Maar nu is het feit dat ik een beetje mijn vraag kwijt ben.
Ja, die komt er zelf op terug. Laat
dat was de goede vraag. Maar...
Gaat u door met uw betoog?
Straks.
Nee, dan hoor je kunt doorgaan.
Dank u wel. Nou, ik ben eigenlijk aan het einde van mijn betoog gekomen. Ik vind vooral dat de inpassing van die ontwikkeling een zaak is van de direct betrokken overheden. Dus de gemeente, en ik begrijp dat ik me daarin vergist heb, dat dat Velzen is in plaats van Harmonie de Spaarwoude. De provincie en het recreatieschap. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Ik heb nog drie fracties over. De heer Nomen van het CDA.
Ja, voorzitter, ik heb al eerder gezegd dat ik me toch wat verbaas over de timing van deze sessie. Als je kijkt naar een ingezette planontwikkeling ergens in 2007, waarvan de doelstelling was om een volstrekt vervallen fort op te pogen om daar tot een restauratie te komen op een zodanige manier dat daar ook veel mensen van kunnen genieten. Nou, daar is een uitgebreid programma van eisen vastgesteld. Wat natuurlijk aan alle kanten ook zijn waarborgen heeft opgelegd aan mensen die plannen ontwikkelen. Ten aanzien van zowel het zoveel mogelijk handhaven van cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, als ook zicht hebben op de gevolgen voor de verkeersontwikkeling. Nou, er zijn allerlei mensen die zijn daarmee aan de slag gegaan. En er is op enig moment, dat is al in 2009, dat is ook 2 jaar geleden, is daar een plan geselecteerd wat naar het oordeel van het recreatieschap het meeste voldeed aan het programma van eisen. Nou, ik ben bij die besluitvorming destijds niet geweest, maar ik heb mij toch maar eens even bemoeid met hoe dat plan er nou precies uitziet en wat ik daar dan van vind. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat ik het eigenlijk een heel mooi plan vind. Want we hebben het allemaal over de financiële problemen van het schap. Daar gaat dit natuurlijk helemaal niet over. Waar gaat het over? Is dat we daar te maken hebben met een fort wat heel behoorlijk in vervallen is en waar voor binnen het schap geen geld aanwezig is om dat te restaureren. En het plan wat hier voor ligt is dat dankzij de ontwikkeling van een overigens kleinschalig recreatiepark het mogelijk is om te komen tot een hele restauratie en openstelling van het fort. En die gelden, dat is 3,6 miljoen, dat komt bij die ontwikkelaar vandaan. En het effect op de financiële positie van het schap is maar heel beperkt. Dat zal die erfpachtkanon zijn, maar daar in relatie tot, wat is het, 7 miljoen uitgaven, zal dat niet echt heel veel effect hebben op de financiële positie van het schap. Als je dan kijkt naar al die aspecten die genoemd zijn, het handhaven van cultuurhistorische waarden en de angst die bij een aantal hier ook wordt naar voren gebracht, dan kijk ik even naar de conclusie in het rapport van Oranjewoud over dit plan. En daar worden een aantal dingen ook, zeg maar, ten aanzien van cultuur en historie, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar een aantal dingen worden daar wel genoemd, dat die gewaarborgd zijn in dit plan. En dan gaat het bijvoorbeeld over de muurschilderingen in het fort. Daarvoor wordt gezegd, die worden grotendeels behouden. En voor zover dat niet kan, dan zullen ze worden gedocumenteerd. En het smalspoor wordt hersteld, munitieloos blijft behouden. Dus er is wel degelijk zijn daar, ten aanzien van de cultuur en historische waarden, een aantal waarborgen ingebouwd. Dan ten aanzien van de natuur. De oevers en de fortgracht blijven gehandhaafd en langs het gebied mag nieuwe natuur worden ingezet. Er worden oevers beplant met riet. Het noordelijk deel van het munitiebord komt een grotere variatie in de beplanting. Dus er zijn wel degelijk ook positieve punten ten aanzien van het natuuraspect. En als je het hebt over natuurlijk 83 woningen trekt additioneel verkeer aan. Alleen daar zijn meerdere de meningen over gevormd ten aanzien van de mate waarin dat nou extra druk op de omgeving legt. Nou, Oranjewoud heeft daar een rapport over geschreven. Daar zijn met name ook de heer Pranger is daar tegen ingegaan en heeft al de aannames gedaan. Dat is nog eens een keer van een second opinion voorzien door de verkeersdeskundigen van wel 3 gemeenten. Haarlem, Velsen en Amsterdam, die alle 3 de uitgangspunten van het verkeerskundig onderzoek hebben onderschreven. En de conclusie daarvan is dat de druk, met name op aan de Spaarndamse kant, de verkeersbewegingen met een paar procent laat toenemen. En ik ben het direct eens dat een paar procent is ook een stuk. Maar als je dat dan afweegt in het totaal van het plan, dan zeg ik van nou, ik heb geen enkele aanleiding om hier
heel kritisch over te doen. Ik denk dat het een heel mooi plan is. Het enige wat ik wel zou willen meegeven bij de uitvoering, moeten we natuurlijk wel heel goed kijken dat al die dingen die in het programma van eisen staan, en die ook in de waarborg bij de plannen zijn genoemd en ook als positieve elementen naar voren zijn gebracht, dat die uiteindelijk dan ook bij de effectuering worden vormgegeven. Dus wat mij betreft, en wat de CDA-fractie betreft, hebben we geen enkele aanleiding om negatief over deze planvorming te zijn.
Meneer Nomen, de heer Beusenberg van Sociaal Rechts.
Ik zal heel kort zijn, voorzitter. Alles wat ik gehoord heb en diep respect voor de dames aan de overkant, kan ik concluderen dat de kaarten eigenlijk al geschud zijn met oog op de coalitiepartners. Dus ik zou zeggen, gebruik mijn spreektijd voor de overkant.
Dank u wel, mevrouw De Breef van Trots op Nederland.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb uiteraard goed geluisterd naar alles wat hier gezegd is, de insprekers. Ik heb alle respect en ook voor mijn collega, zeker van GroenLinks, die daar zo ontzettend diep op is ingegaan, met de cultuurhistorische aspecten. Maar ja, aan de andere kant zeg ik toch dat de eerlijkheid mij gebiedt te zeggen dat als ik dan de stukken bekijk en het hele traject bekijk, dat is al gaande sinds 2009. En wij zitten één dag voor het voor een beslissing die valt. We kregen vanmiddag een mail waarin werd gezegd door de bestuursassistent, werd verwezen naar de uitspraak die in dit geval de wethouder Nobel had gedaan in een eerdere sessie. Ik heb dat stuk hier uitgeprint, het ligt voor me. Hij heeft toen gezegd wat hij heeft gezegd. En ik zou eigenlijk van de wethouder toch zijn standpunt willen horen. Want dat is ook een van de redenen waarom ik hier aanwezig ben.
Dank u wel, mevrouw De Breef. Ik zie een hand van de heer De Jonkhout.
Ik wil mevrouw De Breef vragen, bent u dus voor het plan?
Het plan zoals het is gepresenteerd, zoals het voor ligt.
Ja, met de bungalowparken. Park, sorry. Ja, nog wel.
Ja, ben je daarvoor of niet?
Ik ben daarvoor.
Oké. Okay. De antwoord. Het woord is nu aan de portefeuillehouder en tevens onze vertegenwoordiger in het schap, de heer Nobel.
Ja, nou laat ik dan eigenlijk dan maar beginnen om de laatste vraag van mevrouw De Breef van Trots op Nederland Haarlemmermeer te beantwoorden. Kijk, ik zit een beetje in een dilemma in de zin van dat ik begrijp waarom met name de fractie van Forza de vraag heeft gesteld. Omdat die nieuw in de gemeenteraad zitten en ook in die zin, hoewel ik heb bemerkt dat de historie daarbij ook zeer goed bekeken is, misschien wat achterstand hadden en daarom ook die verlaten vraag hebben ingediend. Ik kan me heel goed echt iets bij voorstellen. Omdat het ook al heel lang loopt. Dit loopt al, dit proces, dat is ergens in 2006, 2007 begonnen. En dan kom ik ook gelijk even op een andere vraag die dan tussenliggend is. Dat gaat namelijk over, hoe zit het nu met die bruidschat die destijds meegegeven is. Ja, dat was een bruidschat voor 25 jaar. In 2005, 2006... was er al sprake bij niet alleen het schap waar wij in zitten, Spaar en Woude, maar ook in de andere schappen in Noord-Holland, maar ook in de andere provincies, dat de exploitaties daarvan niet helemaal soepel draaiden. Sterker nog, dat er vanuit die reserve steeds meer middelen weg moesten worden gehaald om die überhaupt de exploitatie draaiende te kunnen houden. Om ook niet aan te hoeven kloppen bij de deelnemers in die verschillende gemeenschappelijke regelingen om extra bijdragers. Ik heb de 15e september heb ik u ook gezegd waarom ik erin stond namens het college zoals we erin staan. En ik heb u ook uitgelegd, en dat bevreemdt mij nog steeds, dat de gemeente als Haarlem wel komt bij het schap om een bezuiniging aan te kondigen voor de komende jaren, die oploopt tot 15-18%. Maar vervolgens, de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, ook de provincie had dat in eerste instantie overgezet, dus de staten. Maar vervolgens wel tegen datzelfde schap zeggen en tegen eigenlijk hun medepartners in het schap, voor oplossingen hoef je niet bij ons te zijn, maar dit gaat niet door. En het mag, ik bedoel, daar voeren we ook de politiek voor en ook het bestuur, Maar dan moet je ook, dan moet je er ook rekenschap van geven dat je dan die bijdragers niet zomaar kunt verlagen. Dat is ook de reden geweest toen ik vorig jaar deze portefeuille overnam en in dit dossier terecht kwam. Dat ik steeds heb gezegd, luister, er zijn afspraken gemaakt in het verleden. We weten dat de schappen ernstig onder financiële druk staan. Dat is nog een keertje verergerd met de komst, niet van het kabinet in de zin van de personen die erin zitten, maar wel de bezuinigingen die met name op groen en recreatie en natuurwaarde plaatsvinden op dit moment. En ik heb me op het standpunt gesteld, dit zijn afspraken vanuit het verleden. Het biedt een borging voor de kwaliteit van onder andere, en dat is ook een punt dat opgemerkt is, van de cultuurhistorische waarde. Dat zit allemaal verpakt in de plannen die ervoor liggen. En wat dat betreft kon ik daar ook steeds mee instemmen. Ik heb me natuurlijk wel de afgelopen periode, en in de opbouw ook naar de definitieve besluitvorming, nog eens even afgevraagd of alles wat daar nu gebeurt, dat is dan maar een antwoord op de vraag van de HAP, moet dat nu allemaal? Nou, ik ben inmiddels wel zover, ook in de ambtelijke ondersteuning, dat wij als het gaat om die pitch- en put-locatie, ja, dat eigenlijk een overvraag is. Er zit vlakbij op hetzelfde terrein van Spaar en Woude een enorm golfcomplex. En ik had morgen, maar goed, dat hebben we deze week besproken, ook in willen brengen om daar in ieder geval nog eens goed naar te kijken en waar mogelijk daarvan af te zien. Dus dat zou mijn inbreng morgen zijn geweest, maar niet anders dan dat. Ja, goed, ik moet natuurlijk ook nog luisteren naar wat u vanavond had in te brengen. Even over de vraag, en die werd ook daar, nou ja, dat was eigenlijk geen vraag, maar meer een opmerking. U zei, ja, het college wist vorige week vrijdag al dat er een sessie aan zat te komen. Ja, dat als er mailtjes heen en weer gaan over sessies, dat is prima. Maar het college heeft die vraag pas dinsdag ontvangen. En wij gaan niet, ik kan niet als er dinsdagmiddag of dinsdagochtend een verzoek komt om een sessie te houden, dan nog eens even op heel erg spoedig namens het college een brief schrijven. Zo werkt dat gewoon niet. Wij komen bij elkaar en dan bespreken wij brieven die naar de raad gaan. Zeker als ze inhoudelijk zijn, niet als het technische vragen zijn, maar dit ging om de inhoud. Dus wij hebben geen kans meer gezien om dat af te stemmen binnen het college. En vandaar dat de reactie heeft gekregen zoals hij daar was.
Mevrouw Steffens, je hebt een korte opmerking of vraag?
Ja, voorzitter, want ik heb alle begrip voor uw eigen organisatie en de organisatorische problemen. Maar ik weet toevallig dat u op de donderdag ook bij elkaar komt. Dus u had gerust een brief kunnen formuleren en die na uw lunchbijeenkomst naar ons toe kunnen sturen. In plaats van na de lunch wachten en dan zeggen, alsjeblieft, hier heeft u een mailtje, alleen er staat niks in. Maar ik luister nu ook naar uw oplossing, hoor.
Nee, maar daar slaat u de plank ook mis. Want als u dan dingen zegt, dan moeten ze wel juist zijn. We hebben vandaag inderdaad geen collegeoverleg gehad, omdat onze agenda's de afgelopen weken echt barstend vol zaten. We hebben metropoolregio Amsterdam gehad en andere bijeenkomsten. Dus we hadden inderdaad vandaag geen lunch. Maar we hebben gewoon geantwoord in de trant zoals we gedaan hebben. En we hebben het vanavond over. Dus dan kunnen we alsnog wat antwoorden voor u geven. Ik heb het antwoord gegeven over de financiële omstandigheden van het schap. Er zijn ook vragen gesteld van, ja, hoe zit het nou met, wat betekent dat nou, hè, die bijdrage voor het schap? Ja, de schattingen over de erfpachtbijdrage van het schap die ze zouden gaan ontvangen als dit plan doorgaat, die liggen ergens ruwweg tussen de 125.000 en 170.000 euro op jaarbasis. Dat moet natuurlijk nog nader uit worden gerekend op het moment dat die plannen zich wat meer definitief laten zien. Dan zijn er vragen gesteld, en dat zijn ook wel terechte vragen. Ja, hoe zit het nou met we hebben het over de cultuurhistorische waarde gehad. Volgens mij heeft de heer Nomen een pleidooi overgehouden. Dat zou ik niet beter kunnen doen, dus dat ga ik ook niet doen. Maar zijn beantwoording is dan ook de mijne in deze zin. Als het gaat over de natuurwaarde, dan denk ik dat we dat, als we kijken naar de plannen die er liggen, dat die voldoende borg bieden. Maar ik zeg daar gelijktijdig bij, als het over natuurwaarde gaat en bij dit soort ontwikkelingen, is er natuurlijk gewoon bij de vergunningverlening sprake van een toetsing. In de nieuwe wet omgevingsvergunning is het gewoon niet meer dat je kan zeggen van, goh, is het goed? Nou, dan is het goed. Nee, als er sprake is van een enige twijfel over het behoud van natuurwaarde, dan moet dat gewoon getoetst worden. Dus ja, ESBI zal moeten komen met een ondersteunend verhaal of ze die natuurwaarden zoals die zijn, of die niet ernstig worden doorkruist door de plannen die er liggen. Dus ik ga ervan uit dat bij de vergunningafgifte dit soort onderwerpen ook aan de orde komen. even, ja, ook over de verkeerssituatie, ja, daar heeft ook de heer Nomen al over geantwoord, wat ik daar ook over zou zeggen. En tot slot, ja, kijk, er wordt gesproken over ondemocratisch. Ja, nogmaals, volgens mij is dat niet zo. We hebben in de afgelopen periode, u krijgt van de WGR's, krijgt u de stukken toegestuurd. En ja, dat het een misschien een bijeenkomst van, of een, ja, de toevallige omstandigheden het nu maken dat we het er nu over hebben, nou, dat kan zo zijn. Maar we moeten ons niet, wat mij betreft, in ieder geval niet verschuilen achter de ondemocratische procedures die er zijn doorlopen. Dat gebeurt wel. Sterker nog, ook al besluiten wij morgen als WGR om hiermee door te gaan, dan is er gelukkig altijd nog zoiets als een rechter die kan toetsen of al datgene wat er in die plannen staat ook voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden.
Wel. Ik kijk nu met een schuin oog naar de klok en zie dat de meeste partijen geen spreektijd meer hebben. Ik vervolg de tweede termijn met die partij, die fracties die wel spreektijd hebben. En ik begin met de VVD, de heer Jonkhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het nog steeds een goed plan. En we zijn blij met de argumentatie van, en toelichting van de wethouder. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Dank u wel. De heer Beusenberg heeft nog 2,5 minuut. Wilt u de tijd volmaken of gunt u de tijd aan... Oké, prima. Dan ga ik verder met mevrouw De Bree.
Ja, voorzitter, ik dank u wel. Ik heb eigenlijk weinig toe te voegen aan wat aan hetgeen ik gezegd heb. Dus daar blijven we bij.
Dank u wel. De heer De Nooijer, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen behoefte aan een tweede termijn. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Dank u wel.
Meneer Hoorn, u heeft nog 30 seconden.
Dat wordt snel praten. Ik dank de wethouder en de schaduwwethouder aan de overkant voor de goede argumentatie. En ik vraag me af aan GroenLinks, laten we het maar een keertje een sessie houden dan over die gemeenschappelijke regeling. Want als daar zoveel vragen over zijn, moeten we het daarover doen. Maar dan moeten we het op basis doen van de stukken die er liggen, de begrotingen die er komen.
Zelden, dan geef ik het woord meteen maar aan GroenLinks. U heeft een kort minuutje.
Dat staat dus ook al op mijn lijstje. Dus daar komen we ook mee terug. Korte reactie. Het gevoel is dat hier sprake is van een doordenderende trein. En ondanks alle waarschuwingen en opmerkingen van deskundigen, stichtingen, bewoners, omgeving, belanghebbenden, is er niets wat die trein ook maar 1 centimeter van spoor af kan halen. Het is alleen te hopen dat die straks niet crasht.
Meneer Nomen.
Ja, heel kort. Ik vond een van de positieve punten van die plotselinge sessieverzoeken zijn dat je heel korte tijd heel ernstig moet verdiepen in dit soort plannen. En dan krijg je er ook aardig kijk op. En ik moet zeggen dat ik nog steeds van mening ben dat, mits natuurlijk alle waarborgen en ook ten aanzien van de uitvoering die ter hand worden genomen, dat dit een heel mooi plan kan worden waar in de regio ook heel veel recreatief van kan worden genoten. Dus ik steun nog steeds het plan. En ten aanzien van over het schap en de financiering daarvan, dat we daar eens een keer nader met elkaar over zouden moeten spreken, dat is prima. Dat lijkt me ook best nuttig, want ik heb al die schappen gezien en ze hebben allemaal min of meer vergelijkbare problematiek. En hoe we daar naar de toekomst toe, hè, want op dit moment die bestemmingsreserve is nog op een zodanig pijl dat je daar af en toe wat uit kunt halen. Maar dat is eindig. En dat betekent dat je dan toch moet afvragen, zeker tegen de achtergrond van alle bezuinigingen die op ons afkomen, hoe je daar naar de toekomst toe dat hele grote gebied, wat zeker het recreatieschap Spaarnwoude onder zijn hoede heeft, hoe je dat op een adequate manier beheert, kan blijven beheren.
Dank u wel. De heer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een zegswijze die zegt, wie leert van zijn mislukkingen zal zeer succesvol worden. En ik hoop dat dat rendement ons ook gegeven zal zijn.
Waarvan akte, mevrouw Steffens?
Ja, voorzitter. Allereerst zal ik aangeven dat ik nog even met mijn fractie ga praten over hoe wij hier nu mee verder gaan. En of wij mogelijk, ik weet niet of er vanuit GroenLinks en of Forza een motie komt waarbij u oproept om een bepaalde manier te stemmen morgen. Dat wacht ik even af. Ik wil wel een paar dingen concluderen of eigenlijk opnoemen die de portefeuillehouder, CQ, zijn schaduwportefeuillehouder, meneer Nomen, heeft geconcludeerd. Ik heb een vraag gesteld of u kunt ontkennen of wel bevestigen dat er met dat revolving fund is omgegaan zoals beschreven stond in de brief die wij hebben gekregen. U heeft niet letterlijk gezegd, ja, dat is gebeurd, maar u heeft wel gezegd, de afgelopen jaren is daar behoorlijk gebruik van gemaakt. En dan wel vanwege de argumentatie dat er geen hogere bijdrage aan de deelnemende gemeente kon worden gevraagd. Of dat wilde men niet. En tegelijkertijd moesten er toch een aantal zaken gebeuren. Dat neem ik dan even voor kennisgeving aan. En dat hadden we zelf moeten bijhouden in de jaarstukken als we daar anders naar hadden gekeken. U geeft aan dat de veronderstelling van meneer Ziegelaar met betrekking tot het werelderfgoed niet de juiste veronderstelling is. Want zoals meneer Nomen voorlas uit een rapport, zegt hij, er wordt een groot deel van die wandtekeningen wordt behouden en anders maken we er foto's van. Zeg ik het even plat. Maar zo had ik het een beetje begrepen. En u heeft ook gezegd, wij gaan wel degelijk een voorwaarde stellen, namelijk dat we die golfbaan, noem ik het maar even, dat we dat ook een beetje over dan vinden. Maar dat is ongeveer waarmee u weggaat, als ik het goed verstaan heb. Met die informatie en het feit dat u iets heeft gezegd over de vergunningverlening, die volgens mij in de gemeente gaat gebeuren, ofwel vanuit de provincie gaat, niet onze gemeente, de gemeente waar het gebouwd gaat worden, de omgevingsvergunning, dat die streng getoetst zal worden, dan ga ik ervan uit dat u daar ook vinger aan de pols houdt. Omdat dat ook iets zegt over datgene wat er over de natuurwaarde is gezegd. Dat vond ik wel interessant. En u heeft mij verteld wat de opbrengsten zullen zijn, uw veronderstelling daarvan, op jaarbasis. En met die informatie ga ik terug naar mijn fractie. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Butter, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om heel even terug te komen op de denderende trein van mevrouw Berk. Ik heb 3 vragen gesteld die daar misschien inderdaad een stopper of een rem op kunnen brengen in plaats van dat die gaat crashen. En het gaat om het feit, klopt het dat het slechts om en nabij de 20.000 euro ligt als we nu stoppen met het plan? En wat gaat het ons kosten als we de deelwijziging in het plan maken? Zodat we alle partijen gewoon gelukkig kunnen maken. Dat was hem, dank u wel.
Helder, dank u wel. Meneer Nobel?
Ja, even helder zijn voor de toets, hè, over die vergunning. Wij houden geen vinger aan de pols als het gaat om die vergunning, want dat is gewoon landelijk geregeld in de WABO. In de WABO, kijk, in de oude vergunningstrajecten was het zo dat een natuurtoets meer een toevalligheid was als je iets daar zag. En in de huidige omgevingsvergunning is het zo dat op het moment dat de vraag ook gesteld moet worden of er sprake is van wijziging in natuurwaarde. En als die vraag met ja wordt beantwoord, dan moet de toetsende partij, in dit geval de gemeente Velsen, die over die omgevingsvergunning gaat, die moet er ook voor zorg dragen dat de ontwikkelende partij aantoont dat er geen sprake is van een vermindering van natuurwaarde of een ernstige vermindering daarvan. Dat is gewoon vastgesteld in de omgevingsvergunning. Dus dat hoeven wij niet te toetsen. Dat moet gewoon vanuit die vergunning zelf worden gedaan. En als het niet op een goede manier gebeurt, nou, dan kan ik u verzekeren dat dan de insprekers in ieder geval alle aanleiding zullen hebben om daartegen in bezwaar en beroep te gaan. En dan zullen ze heel snel in het gelijk gesteld worden. De vraag van Fortsen, die terecht nog eens een keer de vraag, gaat het nou over 20.000 euro? Voor zover mij bekend niet. Het gaat echt over een hoger bedrag, omdat we op een gegeven moment de partij hebben gevraagd om verder te gaan met die ontwikkeling. He, dus die kosten die zij hebben gemaakt, als wij nu nee zouden zeggen, ja, dan zeggen zij gewoon van ja, dat is prima, maar wilt u dan even een rekening gaan betalen? Dat is geen 20.000 euro, dat zal in ieder geval, nou, in ieder geval meer dan een veelvoud daarvan zijn. Maar het exacte bedrag weet ik niet. Want dan ga je natuurlijk ook met elkaar over in gesprek wat het dan zou moeten zijn. Als het in een fase wordt tegengehouden omdat de Raad van State of wie dan ook, als het dan zou worden terugverwezen, ja, dan kunnen wij daar niet zoveel meer mee. Omdat dan de rechter een oordeel heeft geveld over het plan wat er ligt. He, dus dan is die schadeclaim, die zal dan vele malen lager zijn. Want ja, dat is dan de rechtbank die een toets doet en dat is een publieke taak. Volgens mij heb ik de vraag.
Wat als we een deelplan gaan maken?
Nou ja, kijk, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Dat meen ik serieus, want ik weet niet of ESBI daar gelukkig van wordt. Of dat ze zeggen, ja, dat is leuk dat u nu weer een deelplan wil voorzien. Maar dan ga ik toch een claim bij u neerleggen, dat weet ik niet. Maar het is ook nog maar de vraag of dat zomaar kan. Want ik weet niet wat u bedoelt met een deelplan.
Het bungalow verplaatsen naar een ander.
Ja, maar het bungalow verplaatsen naar een ander deel in het park, dat zal wellicht op net zoveel verzet stuiten van anderen, van derden. Dat kan ik niet inschatten. Dus dan zijn we terug bij af en dan moet het plan opnieuw helemaal gemaakt worden. En dan zullen we ook terug moeten naar de andere 2 indieners die destijds zijn betrokken geweest bij het plan. Wat zij er dan weer van denken? Want je kan niet zomaar in ene de aanbesteding in ene helemaal onderuit halen. Dat werkt niet op die manier.
Volgens mijn lijstje is er nog één vraag overgebleven, namelijk een vraag over de revolving fund. Is daar wel of niet goed mee omgesprongen?
Ja, dan ben je misschien te onduidelijk, maar er is destijds een bedrag gestort om te voorzien in 25 jaar onderhoud van het schap. Dat zou je een soort van revolving fund kunnen noemen, maar dan zou ik echt helemaal terug moeten gaan naar 25 jaar geleden. Maar het is bedoeld om 25 jaar lang in ieder geval het onderhoud te kunnen voorzien. Daar is heel lang kon men daar goed mee uit, ook vanwege de bijdrage, maar ook vanwege andere doelstellingen inmiddels door het recreatieschap natuurlijk binnengehaald. Ja, dat staat de laatste jaren onder druk, dat heb ik ervan gezegd. En dat zal nog veel verder onder druk komen te staan. Dus die discussie gaan we sowieso nog voeren in een breder kader over de recreatieschappen.
Dank u wel. Dames en heren, ik concludeer. We hebben vanavond gesproken over het Fort Benoorden Spaarndam. U heeft uw gevoelen kenbaar kunnen maken aan onze portefeuillehouder en vertegenwoordiger in het schap. De portefeuillehouder heeft gereageerd op uw vragen en aangegeven wat zijn inbreng zal zijn morgen. Ik heb ook van een aantal fracties gehoord, of in ieder geval van de HAP gehoord, dat zij fractieberaad zal voeren. En wellicht van GroenLinks dat zij een sessie aanvraag zal doen over al dan niet hoe om te gaan met gemeenschappelijke regelingen. Met die constatering wil ik jullie allen danken voor jullie inbreng en naar deze sessie sluiten. Dank u wel.